Hey.
Dat is Vincent. Dit is Vincent. Ja. Dit is Jozef, zo te zien, denk ik.
Nee, dat is deze, hier, dat is deze.
Oh. Kan je nog wisselen? Kunnen we nog aan elkaar dus schuiven?
Moeten we deze even uit?
Dit is Jozef.
Nee, dat klopt hier niet.
Hoi.
Hoi.
Ik loop gewoon nog even door.
Dit ben jij.
Die klopt dan.
Dit is Discord.
Discord.
Bestrating bij de opstapplaatsen. Nee. Ja.
Dames en heren, welkom bij deze oordeelsvormende vergadering van 11 februari 2015. U bent allemaal mooi op tijd, u bent compleet, dus ik stel voor dat we gaan beginnen met de bijeenkomst. Ik wil met u even naar de vaststelling van de agenda gaan, maar daar voorafgaand wil ik u het volgende voorleggen. We hebben vanavond een presentatie van de gemeentesecretaris, de heer Bogers, over de stand van zaken met betrekking tot de samenwerking tussen de gemeente Moensrecht, Bergen-Zoom en Steenbergen. Die presentatie zal overigens een half uurtje duren, maar die is al veel eerder voorbereid. Dus vandaar vonden wij het heel goed om dat toch bij deze vergadering te laten plaatsvinden. Maar er staat op 11 maart aanstaande ook nog een presentatie gepland over de gebiedscoöperatie en economische potentie en ontwikkeling in de Zuidwestelijke Delta. En wij hebben in het voorzittersoverleg met elkaar afgesproken dat wij voorafgaand aan die commissie, aan die vergadering waarin die presentatie zal plaatsvinden, aan de oordeelsvormende vergadering waarin dat gepland is, zullen vragen of u daarmee zou kunnen instemmen. En vandaar dat ik u de vraag nu voorleg of u ermee akkoord bent dat op 11 maart aanstaande volgende maand de presentatie wordt gehouden met de titel gebiedscoöperaties en economische potenties en ontwikkelingen in de Zuidwestelijke Delta. Wie mag ik daarover zo nodig het woord geven? Of kunt u daar allen mee instemmen? Dan is een handsignaal voldoende en dan is dat als zodanig nu geannoteerd. Toch wel, meneer Remmerink?
Ja, wat ons betreft is dat oké. Ik denk dat een goede presentatie is. Dus, wij zien daar zeker een belang van in om die te laten voortgaan.
Dank u wel. Ik meen van de andere aanwezigen te begrijpen dat u ook kunt instemmen. Dan zullen we de griffier vragen dat ook zodanig voor te bereiden voor die bijeenkomst. Dank u wel. Dan komen wij bij de agenda. Er zijn vooraf geen opmerkingen gemaakt of vragen gesteld over de samenstelling. Kan ik met u vaststellen dat de agenda op deze wijze vanavond mag worden behandeld? Ja, dank u wel. Met dank ook aan de griffier. We komen bij het onderwerp spreekrecht van de burgers. Daarvoor heeft zich niemand aangemeld. Dus ik stel voor dat we dat hiermee als afgehandeld beschouwen. De besluitenlijst van 14 januari 2015 moet nog worden vastgesteld. Daar zijn geen opmerkingen bij gemaakt. Mag ik met u samen vaststellen dat de besluitlijst hiermee is vastgesteld. Onder dankzegging aan de griffier voor de complete verwerking daarvan. En de hoge kwaliteit. Dan het vragenhalf uur. Er zijn een aantal vragenstellers, dat zijn de heer Van der Spel van D66, de heer Van Aken van de PvdA, mevrouw Kors van CDA, de heer Huisman van Steenbergen Anders en de heer Remri van Gewoon Lokaal. In die volgorde wil ik u graag in de gelegenheid stellen de vragen te stellen. Zijn er anderen die zich hadden aangemeld, maar niet zijn genoemd door mij? Nee, dan gaan we het op deze wijze gaan we dat doen. Dan geef ik graag de heer Van der Spel van D66 het woord.
Dank u, voorzitter. We hadden wat vragen over de A4. Hij is nu al een tijdje in gebruik. En in november was ons medegedeeld dat hij ik weet niet hoe je een weg moet noemen, in januari officieel geopend zou worden. Maar wij hebben hem eigenlijk nog niet mogen meemaken. Dus onze vraag is, ja, hoe staat het daarmee? En daarnaast, de opening van het aquaduct heeft het toenmalige college een geweldig evenement met boten en optredens ervan gemaakt. Met veel burgers, met veel plezier. En nou, natuurlijk was ook de A4 een geweldig gebeurtenis. Dus wat mogen wij verwachten bij de grootste opening van deze A4? En dan als laatste vraag de verkeersmonitoring. Nou, wij begrepen hebben, heeft de regio West-Brabant eind november opdracht gegeven om zo spoedig mogelijk in 2015... een verkeersmonitor te gaan uitvoeren naar de consequenties van de openstelling van de A4. Kunt u ons aangeven wanneer en over welk tijdsbestek deze monitoring zal plaatsvinden? Tot zover.
Dank u wel. Ik zat in wethouder Zelmans.
Goed ingeschat, voorzitter. Dank u wel. Om met vraag 1 te beginnen. Dit is nog niet bekend. U weet dat daar hoogwaardigheidsbekleders althans voor uitgenodigd worden en vooralsnog is dat nog niet gelukt om dat een datum daarvoor te prikken. En zo gauw dat wel bekend is, dan hoort je daarvan. En zoals u het aangeeft, hoe dat precies gaat worden, dat is ook de volgende vraag en daar kan ik ook laatst waren nog geen antwoord op geven. Dan het tweede gedeelte van die vraag. De verkeersmonitoring. Wij hebben in elk geval de keus gemaakt om in elk geval nadat de werkzaamheden van de N257 binnen de bebouwde kom afgerond zijn. Dan is daar ook een nieuwe verkeerssituatie ontstaan. En dan wordt zeg maar de monitoring gehouden. Zowel aan de verschillende kanten van het viaduct of van de afslag van de A4. Om dan in elk geval een goed beeld te krijgen van de verkeerssituatie. Dus dat is niet in dit voorjaar, dat is op zijn vroegst eind dit jaar. Dank u wel, voorzitter.
Voldoende zo, meneer Van Spelt?
Mag even nog een aanvulling, voorzitter. Wordt dan ook de binnen de bebouwde kom, die N257, wordt die dan ook meegenomen in de monitoring?
Dat heb ik gezegd, maar en misschien niet duidelijk genoeg, dat klopt. Ja, dus aan beide zijden, ook richting de stad, richting het centrum van de gemeente Steenbergen, dan in elk geval ook de kern Steenbergen, moet ik goed zeggen.
Helemaal voor elkaar, denk ik. Dank u wel. De heer Van Aken over gladheid.
Dank u wel, voorzitter. Op 1 februari vond in het centrum van Steenbergen een Dwelbent Festival plaats. Op de markt van Steenbergen was een aan- en afloop van mensen. Helaas kreeg deze plezierige bijeenkomst een vervelende wending voor enkele bezoekers. De afgesloten fontein was door de lage temperaturen spekglad geworden. Daardoor hebben een aantal feestvierders zich lelijk bezeerd. En de PvdA heeft ook contact gehad met deze mensen en heeft daarom de volgende vragen aan de portefeuillehouder. Hoe kan dit in de toekomst voorkomen worden? En zijn hier in het verleden al eerdere incidenten bij geweest? Zo ja, zijn deze afgehandeld bij deze voorzitter.
Mevrouw Zellens.
Dank u, voorzitter. Om het laatste te beginnen, nee. Er zijn geen zaken bekend aangaande dit punt. En dus er is ook niks afgehandeld. Dat is logisch gevolg ervan natuurlijk. Want er liggen natuurlijk op die fontein liggen ijzeren platen. Die kunnen natuurlijk bij bepaalde weersomstandigheden glad worden. Dat kunnen we niet ontkennen. We hebben daar intern eens even over gesproken wat daar eventueel de mogelijkheden zijn. Ja, je kunt er iets overheen leggen als een mogelijkheid. Je kunt er een hekwerk omheen zetten. Maar het zijn allemaal in onze optiek oplossingen waar we niet direct op zitten te wachten. Een kant-en-klare oplossing hebben we er op dit moment nog niet voor. Het is wel de bedoeling dat wij in elk geval wel een bord erbij gaan zetten. Dat mensen in elk geval om te waarschuwen van let op, dit stukje kan glad worden bij winterse weersomstandigheden. Maar om nou die eerste zaken die ik opnoem, om dat te gaan doen, ja, dat zien we eigenlijk niet zitten. Want dan tasten we ook het open karakter van de markt aan. Dus voorlopig is het de bedoeling dat we daar, er staat een lantaarnpaal bij, om daar aan die lantaarnpaal in elk geval een bordje aan te hangen om te waarschuwen daartegen. En ja, voorlopig willen we ook niet verder gaan. Dank u wel.
Voldoende zo, meneer Van Aken?
Ja, ik wil nog één kleine aanvulling geven. Ik vind het goed dat de wethouder hier aandacht aan besteedt, want een van de bezoekers heeft een postcommotioneel syndroom opgelopen. Het had verkeerd af kunnen lopen, dus dat er aandacht voor is vanuit het college, ja, daarvoor onze dank.
Dank u wel. Dan kom ik bij mevrouw Korst over de buslijn 102.
Ja, voorzitter, dank u wel. We hebben op 1 maart veranderd de dienstregeling al voor de buslijn 102. Waardoor die vanaf dat moment Nieuw-Vosmeer niet meer aandoet. Dat is geen maand meer, dus 3 weken. Dit probleem is aangekaart bij de provincie. Wij vragen ons af, hebben we wel iets gehoord van de provincie? En daarnaast hebben wij de informatie gekregen dat de informatieavond die vanavond plaats zou vinden in Oud-Vosmeer, die gaat niet door. En we willen eigenlijk toch wel weten wat daarvan de reden is. Dus deze vraag plak ik er nog even aan vast.
Ook wel, Jamal.
Om het laatste te beginnen, dat klopt. Dat die zou morgenmiddag om 5:00 zijn, even uit mijn hoofd. Die gaat niet door. Ik heb vernomen dat de gedeputeerde van Zeeland, die zou daar aanwezig zijn en die de omstandigheden kan hij niet. En ik heb ook begrepen dat daar in elk geval een nieuwe datum geprikt gaat worden op korte termijn. Dat is hetgeen wat ik te horen heb gekregen. De andere punten, wat het eerste eigenlijk wat u een vraag heeft, kunt u al concreet iets zeggen? Dan is het antwoord gewoon nee. Ik weet dat er op alle fronten, zowel ambtelijk als bestuurlijk, behoorlijk aan getrokken wordt. Ook tussen de beide provincies. Maar er wordt aan gewerkt. Ik weet ook dat bijna alle Bergse scholen ook een brief op poten, zoals je het kunt zeggen, ook naar gedeputeerde staten van Zeeland geschreven hebben. Want de scholen, vooral in Bergen-op-Zoom, hebben natuurlijk daar toch ook een groot nadeel van. Dus dan alle kanten wordt eraan getrokken. En of dat er gelijk een oplossing komt voor de toekomst, dat voor de langere termijn, dat is even de vraag. Maar op korte termijn zou er gewoon 1 maart zou er een oplossing moeten zijn. Dat 1 maart wel die bus blijft rijden, zeker tot aan de zomervakantie. En dat we dan waarschijnlijk meer tijd hebben om de zaken in ieder geval goed te regelen. Maar we zijn er op allerlei fronten mee bezig. En ja, dat, maar een toezegging of zo dat er 1 maart weer een bus staat, dat kan ik u niet garanderen nog. Dus ik weet dat er aan alle kanten hard aan gewerkt wordt. Dank u wel.
Mevrouw Korst.
Ja, wethouder, dat laatste is een beetje tegenstrijdig. U zegt dat er op 1 maart een bus zal staan, dat is nog niet zeker. En u zegt ook van tot de zomervakantie zal er waarschijnlijk een oplossing gevonden worden. Is daar, of heb ik dat verkeerd begrepen, ja?
Oh, sorry voorzitter, misschien ben ik nog niet duidelijk genoeg geweest. Kijk, er moet in elk geval onze optiek dat er 1 maart weer gewoon een bus rijdt. Ik weet niet eens op wat voor dag het valt, of misschien valt het in het weekend, maar in elk geval op de dag daarna moet in elk geval een bus rijden als de leerlingen naar school moeten. Nou, al zouden we in eerste instantie een tijdelijke oplossing hebben, dan zou mij dat al wat waard zijn. En dan volgende hebben we meer tijd om tot een definitieve oplossing te komen. En dat bedoel ik ermee te zeggen dat er 1 maart gewoon weer een bus moet rijden.
Wat moet je daar aan toevoegen, mevrouw Korst?
Ja, ik had natuurlijk graag een ander antwoord. En ik begrijp dat u daar... Ik begrijp dat u daar eventueel ook aanwijzingen voor heeft, dat die mogelijkheid er bestaat, dat die oplossing er is. Oké, maar u... Ja, dankjewel.
Ik heb in ieder geval begrepen dat de wethouder meer dan zijn best probeert te doen. Akkoord. Meneer Huisman, die heeft een drietal vragen. Ja, mag ik voorstellen te beginnen met de bewinkeling in het centrum van Steenberg, of wilt u eerst die anderen hebben?
Nog één keer, ik verstond het niet helemaal goed.
U had er 3, de bewinkeling in het centrum van Steenberg, Subinet en de bushaltes langs de N259. Die zijn bij mij aangekondigd.
Dat laatste, dat kunt u schrappen.
Oké, nou, Subinet heeft u dan nog?
Ja.
En bewinkeling.
Yes.
Mag u mag kiezen waar u mee wil beginnen.
Subinet als
u. Subinet, akkoord.
Ja, het is een vervelend voorval. Vanaf 2014 september jongstleden hebben we vragen gesteld over Subinet. Dat was toen als een ingekomen stuk. De desbetreffende collegelid antwoordde toen de tijd op korte termijn te reageren. Dat hebben we nogmaals een keer aandacht gevraagd in de ordersvormende vergadering van 13 november jongstleden. Tot op heden nog steeds geen antwoord gehad, zowel schriftelijk niet als mondeling niet. En daarbij, ook nog bijzonder, is het van de toezeggingslijst verdwenen. Dus onze 2 vragen, voorzitter. Waarom is dit van de toezeggingslijst verdwenen? En de tweede vraag, ja, wat is het antwoord op de vraag die we gesteld hebben in september, jongstleden?
Kunt u de vraagstelling nog een keer heel kort formuleren?
Subinet was het proces. Ik ga het anders beginnen. Subinet is een programma dat alle details en dergelijke heeft over de inwoners van een gemeente. Daar kunnen ambtenaren kunnen daar inkomen. Dus bijvoorbeeld een beroemde Steenbergenaar. Dat dossier, als dat er ligt, kan de ambtenaren kunnen inkomen op een bepaalde manier. Daar is onderzoek naar gedaan en dat was de uitslag voor Subinet. En daar vroegen wij wel vragen over gesteld.
Dank u wel. Wie gaat die vraag? De burgemeester.
Voorzitter, naar mijn beste weten is deze vraag beantwoord. Want ik heb het antwoord nog in mijn hoofd zitten. Als het niet doorgekomen is, dan zou daar de fout kunnen zitten. Dus ik ga na waar het antwoord gebleven is. Maar het college heeft de vraag beantwoord. En we hebben er zelfs, bij mijn weten, hierover gesproken samen. In de zin dat bij ons het niet aan de orde was, mensen niet geautoriseerd zijn om verder dat systeem in te gaan. Zeg maar even uit mijn gedachten. Dus bij mijn weten is er het antwoord. Dus even uitzoeken waarom dat niet tot u gekomen is.
Kunt u mee leven?
Daar kan ik zeker mee leven.
Dank u. Volgende vraag.
Yes, dank u wel. Dat betreft over het Assenkruis in Steenberg. Er zijn heel veel winkelpanden staan er leeg. Gewoon geen winkels erin, of helemaal niets. Dat is niet goed voor het Assenkruis. Ze hebben één bestemming en dat is de winkelruimte. Nou was er een mogelijkheid, dan zie je ook bij andere gemeentes, dat er een bepaalde bestemming voor een winkelgebied of een winkelhuis, winkelruimte, een dubbele bestemming op te leggen. Wat ziet het college daarin in?
Wethouder Le Polder, neem ik aan, bestemmingen? Of wethouder Van den Bosch Economische Zaken?
Beide eigenlijk, want het zit op het kruispunt tussen het een en het ander. Ik moet zeggen, ja, het kruis tussen het een en het ander. Gewoon de leefbaarheid in de kern van ons winkelgebied, maar daar zal wethouder Van den Bosch wel meer over vertellen, dat gaat ons enorm aan het hart. En we zijn ook aan het kijken om vanuit de economische visie die er nu aankomt, niet alleen aan het kijken naar een visie op de winkels, maar op het totale centrumplan. En dan komen we naar mijn portefeuille. Een van de dingen zou kunnen zijn, zeg ik bijvoorbeeld, want zover zijn we nog niet, is om te kijken van hoe ga je om met de bestemmingen die nu op de panden zijn en wat is wenselijk voor een centrum? Is het wenselijk als in sommige huizen gewoon weer in plaats van leegstaat bewoning komt? Of moet je wachten tot er toch weer een detailhandelaar komt? Nou, dat zijn zaken die kun je afwegen. Ik denk dat wethouder Van den Bosch wellicht daar nog een aanvulling op heeft.
Wethouder Van den Bosch, u mag opstappen.
Dank u wel. Nee, natuurlijk gaat de leegstand ons aan het hart. Het zal u ook bekend zijn dat dit een landelijke trend, een trend is. En er zijn ook zelfs plannen bekend. Bijvoorbeeld een berg op Zoom waar een straat is opgeknapt, een thema erop is geplakt, maar nog steeds winkelpanden leeg komen te staan. Maar dat laat onverlet dat wij er op onze steenbeste manier keihard aan willen werken. Ja, of een bestemming kan worden teruggegeven van winkel naar woningbouw of naar woning, dat weet ik gewoon niet. Maar we hebben een soort drievoudige aanpak in gedachten hoe we dat in Steenbergen gaan doen. Op de lange termijn is het mijn plan, maar dat moet ik nog met de ondernemers verder bespreken en ook natuurlijk met de winkelbezitters, dat onze binnenstad Steenbergen, die al compact is, nog compacter gaat worden. Dus dan moet je erover discussiëren, wil ik bepaalde winkelstraten, als daar een winkel leeg komt, daar geen winkel voor terug laten keren, maar daar alleen maar woningbouw voor terug laten keren. Maar dat is echt een lange termijn oplossing. Korte termijn oplossing is gewoon om met de ondernemers nog meer bepaalde acties te gaan doen. We weten ook allemaal dat die trend landelijk is door het internet. Het is zelfs zo, het gaat niet meer om de luxe producten, maar zelfs families komen gewoon in de winkel schoenen passen en zeggen dan vervolgens van hey, leuke schoenen, ik ga ze dan op internet bestellen, zo erg is het. Dus die gunfactor, dat snappen de mensen blijkbaar gewoon niet waarmee je winkels gaande houdt. Maar wat we in Steenbergen bezig zijn met Vermeulen, met kijken op Steenbergen is dat je kan bij Steenbergse winkels op internet bestellen en ze dan gewoon om de hoek komen ophalen. En dat moeten we misschien nog beter gaan uitzetten. Maar we willen met allerlei korte termijn acties komen, bepaalde quick wins, waardoor je toch de jeu de inhoudt. Nou, dat wil ik gewoon met de ondernemers verder bespreken. Dus dat is een tweede laag. Een andere laag is dat wij willen ook gewoon achterhalen, goed, dan ga ik een beetje verder, gaat iets verder dan uw vraag overigens. Maar er zijn ook wat sneuwe gevallen bekend, hè, van winkeliers die het misschien gewoon niet redden, in de problemen zijn, te weinig omzet of ze rennen het wel, maar ja, dan moeten ze in een eentje in de winkel staan en dat is eigenlijk ook niet te doen als je geen steun daarin in hebt. Dus wij willen ook een vrijwilligersorganisatie inschakelen om nog hechter met ons te gaan kijken wat zijn de sneuwe gevallen, laat ik het maar zo zeggen, om die ook op te pakken. Dus we hebben gewoon een drieledige aanpak om de leegstand te bevechten. Ja, een andere platte manier is natuurlijk, wat ook al bezig is overigens met het kunstforum, dat leegstaande winkels tijdelijk worden gebruikt om daar kunst in tentoon te stellen. Maar dat is natuurlijk geen goede oplossing om die stad levendig te houden.
Uitgebreid, dank u wel. Is dat voldoende zo, meneer Huisman?
Klein, heel klein, kort vraagje. Hele goede plannen, met de lagen en dergelijke. Wanneer kunnen we eventueel resultaten zien?
Nou, we hebben bij de nieuwjaarsreceptie van de ondernemers heb ik gezegd dat we binnen een jaar de resultaten moeten zijn. Dus dat. Nee, maar dat. Morgen zit ik al met het retailplatform rond de tafel. Hè, dus dan gaan we dat al bespreken. Gaan we al brainstormen wat is nodig. Daarna hebben we natuurlijk eind volgende maand de economische visie die gaan we bespreken. Dus dan komt dat ook nog even verder aan de orde. Dan wil ik ook die plannen wat verder uitgewerkt hebben. Die staan daar nog niet in, want dat is dan een uitvoeringsprogramma wat later komt. Maar wat ik gewoon wil bereiken is simpelweg dat die plannen voor de zomer op de rit staan. En dat je dan na de zomer, dat die in uitvoering zijn. En ik heb het stellig over quick wins. Dus dan moeten we er eind van het jaar moeten we daar wat dingen van gaan zien.
Voldoende zo, meneer Huisman. Dank u zeer, wethouders. Dan kom ik bij gewoon lokaal. De heer Remery heeft een vraag over hondenfecaliën.
Ja, inderdaad. Ik zal het simpel zeggen, hondenpoep inderdaad. De zakjes zijn net uit het straatbeeld verdwenen. Bereiken ons toch weer allerlei geluiden. Dat het schijnbaar toch plaatselijk hier en daar behoorlijk aan toenemen is. Ja, om dat in een vraag te gieten, is dat naar het college toe, is dat bij het college inderdaad bekend. En of daar nog nadere acties op worden uitgevoerd.
Verder de hondenzaken. Er is helemaal weer.
Ik dacht eerst iets anders willen zeggen, maar... Nee. Voorzitter, ja, het is niet iets nieuws wat de heer Remery naar voren bracht. Zolang dat ik in de politiek meedraai, en dat is alweer een paar jaar, is dit toch een regelmatig terugkomend fenomeen, om zo maar te noemen. Er komen ons ook wel wat geluiden dat het wel weer wat toeneemt. We hebben natuurlijk in het verleden hebben daar allerlei acties ondernomen in vorige colleges. En dat had toen redelijk tot goed resultaat. Nou goed, er zijn andere keuzes gemaakt. En het blijkt toch weer dat het wat toeneemt. Het heeft natuurlijk voor 99% te maken met de mentaliteit van het baasje en niet van de hond. Maar goed, dat weten we allemaal al, maar het gebeurt toch. Kijk, we hebben natuurlijk mensen in onze dienst, een BOA, die daar ook van tijd tot tijd op let. Maar het is onmogelijk om op het juiste moment altijd op de juiste plaats te zijn. En ik ga u niets toezeggen, maar het is ons bekend. We beraden ons erover om daar op een of andere manier toch te kijken of we dat kunnen terugbrengen. Maar ik heb geen kant-en-klaar plan. Want als ik dat zou hebben, en ik weet ook zeker dat het werkt, dan had ik landelijk nieuws geweest waarschijnlijk. Maar goed, dat, helaas heb ik dat ook niet. Dank u wel.
Voorzitter, mag ik de heer Remery een vraag stellen? Is dat toegestaan in dit geval?
Ja hoor, ik ben hartstikke soepel.
Meneer Remery, dan bent u waarschijnlijk wel van plan om die motie die u niet gesteund hebt van de Volkspartij, als u opnieuw indient, wel te steunen. We praten, voorzitter, over 2.500 euro per jaar. De bakjes zijn aangeschaft, die zijn eraf geschroefd. 2.500 plastic zakjes, het is geen garantie, het werd over het punt. Het is niet de hond, het is de baasje die het moet doen. En over een boa, pak de krant van vandaag. Ik zou zeggen, die boa kun je beter afschaffen, want je betaalt die boa zijn salaris. En de inkomsten die gaan aan de Rijksschatkist, dus daar kun je beter zelf iets op afzetten. Maar als de heer Remery bereid is om de Volkspartij te steunen in een motie of een voorstel, dan hou ik mijn eigen hart aanbevolen.
Meneer Neven, ik denk dat dit een uitstekend onderwerp is voor de perspectiefnota. Vindt u niet? Akkoord zo? Nee, maar ja, dit is echt nog even een perspectiefnota. Tot zover voldoende? Dank u wel. Daarmee hebben we alle zaken uit vragenhalf uur behandeld. En dat brengt ons bij de presentatie van de gemeentesecretaris in Bogers over het project samenwerking bedrijfsvoering van de gemeente Woensdrecht, Steenbergen en Bergen-op-Zoom. Meneer Bogers, ga uw gang. Wij zijn benieuwd.
Ja, samenwerking, bedrijfsvoering, Woensdrecht, Steenbergen, Bergen op Zoom. Even voor de duidelijkheid, bedrijfsvoering, zoals de term nu wat door elkaar gebruiken, betreft niet het voltallige ambtelijke personeel, maar het betreft financiën, de mensen die op financiën werken. Interne controle, P&O, facilitaire zaken, INA en datamanagement, juridische zaken, communicatie en bestuur en managementondersteuning. Dat was de scope van de bedrijfsvoeringssamenwerking. Het doel van de presentatie van vanavond, uw raad bijpraten in dit project. Er zijn al een aantal keren een raadsmededeling zijn er verschenen. Daarnaast, welke willen we jullie mede de strategische overwegingen die nog gemaakt moeten worden daar ook mede gaan delen. En een aantal vragen krijgen en vooral de discussiepunten ter discussie stellen. Even een stukje historie. We zijn al lang aan het praten. In 2013 hebben de gemeentesecretarissen van de toenmalige colleges de opdracht gekeken om eens te kijken of de samenwerking op bedrijfsvoering succesvol zou kunnen zijn. En de gemeentesecretarissen hebben daar eigenlijk weer een projectstructuur voor opgezet. En daar zijn we mee aan de slag gegaan. Dat heeft ertoe geleid dat we in november 2013 een intentieovereenkomst hebben getekend om hiermee aan de slag te gaan. En in maart 2014 hebben we een eerste verkennend onderzoek afgerond. We hebben daar medewerkers bij geraadpleegd en het bleek dat daar veel draagvlak was onder medewerkers, collegeleden, om op dit onderdeel, dus op het bedrijfsvoeringsonderdeel, te gaan samenwerken. De colleges hebben toen ook de gemeentesecretarissen de opdracht gegeven om een business case op te laten stellen. En daar wordt op dit moment hard aan gewerkt. Maar de eerste vraag is natuurlijk, waarom zouden we überhaupt gaan samenwerken? Het gaat nu toch goed, hoor ik wel eens roepen in de gang. Maar er komen allerlei ontwikkelingen op ons af. Decentralisaties, de participatiemaatschappij, de participatiewet, veiligheidsbeleid, veiligheid in het fysieke domein. En het lijkt wel of al die nieuwe ontwikkelingen steeds harder en sneller op ons afkomen. En het wordt steeds moeilijker als kleine gemeente om die ontwikkelingen allemaal tot je te nemen en te vertalen in beleid. En de ondersteunende diensten, die zijn er ter ondersteuning van de vakafdeling. Dus die moeten ervoor zorgen dat die mensen in de vakafdeling al deze ontwikkelingen goed aankunnen. En ook zij worden dus direct soms, en soms indirect, bij deze ontwikkelingen betrokken. Zoals ik al zeg, er komen steeds meer ontwikkelingen op ons af en we merken gewoon dat het af en toe kraakt en piept om alles op tijd aan te kunnen leveren. In een gemeente als Steenbergen hebben we nog alles te maken met één pittersfunctie, is het behoorlijk kwetsbaar. En dat is eigenlijk een belangrijke reden voor ons geweest om te zeggen van we gaan eens praten met Bergen op Zoom en Woensdrecht. Of zij ook deze problemen ervaren en of er bij hun een wil is om te gaan samenwerken. En dat bleek het geval ook in Bergen op Zoom en ook in Woensdrecht, maar ook in Bergen op Zoom. Ervaren ze eigenlijk dezelfde soort problemen om zaken op tijd klaar te krijgen en met name ook de kwetsbaarheid. Zoals ik al zeg, in dat eerste rapport is nadrukkelijk ingezoomd op wat biedt dat nu voor voordelen. En daar hebben we eigenlijk de vijf K's zijn daarin benoemd. Door samenwerking hopen we de kwaliteit te verbeteren. Doordat er steeds meer nieuwe ontwikkelingen op ons afkomen, kom je natuurlijk op het gebied van kwetsbaarheid terecht. En op het moment dat je een kwetsbare organisatie hebt, gaat ook de kwaliteit van je stukken omlaag. Daarnaast is het alle oude gezegde, twee weten meer als één, geldt ook hier. Wij hebben vaak te maken met eenpitters. Als we met z'n drieën gaan samenwerken, hebben we meer collega's die op hetzelfde terrein werkzaam zijn. En kun je met z'n tweeën innovatieve ideeën bedenken om met de nieuwe ontwikkelingen aan de slag te gaan. Zoals ik al heb gezegd, continuïteit en kwetsbaarheid is een heel belangrijk onderwerp eigenlijk waarom wij samenwerking als een goed middel zien voor wat er op ons afkomt. We merken gewoon steeds meer dat we één pittersfunctie hebben en zeker als deze gaan uitvallen, dan lopen we daar tegen grote problemen aan. Kosten. Zoals ik al zeg, het kraakt en het piept in Steenbergen om alles op tijd af te krijgen. Er komen allerlei nieuwe ontwikkelingen op ons af, bijvoorbeeld decentralisaties. En daar hebben we onze ambtelijke organisatie ook nog niet op aangepast. Een voorbeeld, we verwachten Een gemeente als Steenbergen kent ongeveer een 9000 facturen die wij op jaarbasis binnenkrijgen. Maar wij verwachten dat vanwege de decentralisatie er 1000 facturen bij komen. Een afdeling financiën is daar nog niet op aangepast. Er komen extra dossiervorming komt erbij vanwege de jeugdwet en participatiewet. Ook daar hebben de organisatie nog niet op aangepast. Er zijn allerlei ontwikkelingen op het gebied van dienstverlening, sociaal domein, waar onze INA-adviseur, onze informatiseringsmanager, zich bezig mee moet houden. En op een gegeven moment zijn al die ontwikkelingen gewoon niet meer te volgen. Dat betekent dus dat we naar de toekomst toe gewoon voor meer kosten staan als we zelfstandig aan de slag blijven gaan. Maar we hopen, doordat we gaan samenwerken, dat we die meerkosten kunnen beperken of misschien zelfs wel kunnen voorkomen. Wat we nu ook zien, bijvoorbeeld door de strengere eisen van een accountant, dat we waarschijnlijk een stukje extra inhuur moeten gaan doen. Doordat we gaan samenwerken, kunnen we ook daar een bundeling van krachten organiseren en hopen we die ontwikkelingen aan te kunnen. En op die manier hopen we en verwachten we dat we een professionele organisatie blijven die onze klanten van goede producten kunnen voorzien. Welke werkzaamheden worden ingebracht? Zoals ik al aangaf, we hadden de scope van een achttal vakgebieden waar we naar gekeken hebben. En bij de eerste start willen we aan de slag gaan met de onderdelen financiën, P&O, INA en datamanagement. Facilitaire zaken, DIF, post en archief, die willen we in het begin dat we daar de nieuwe bedrijfsvoeringsorganisatie mee gaan vullen. Die onderdelen kun je eigenlijk weer onderverdelen. Dus bijvoorbeeld een onderdeel financiën kun je weer onderverdelen in een stukje beleid wat er gemaakt wordt op financiën. Advies, de financiële consulent, dus die brengen advies uit over de voorstellen die gedaan worden. Ondersteuning, dan moet je denken aan de financiële administratie. En controle of dingen op tijd en goed worden geleverd. Als we daarin zouden gaan knippen, dus bijvoorbeeld zeggen we gaan alleen maar samenwerken op het gebied van een financiële administratie of een salarisadministratie, dus de ondersteunende diensten, dan krijg je een knip tussen je ondersteunende dienst en je adviserende beleidsmatige taak. Je merkt gewoon als je daar een knip in brengt, dan krijg je altijd snijvlies. Je moet altijd zaken weer op elkaar gaan afstemmen. Weet beleid nog wel waar ondersteuning mee bezig is en weet de administratie wat er bij de adviesfunctie en de beleidsfunctie is bedacht. Dus vandaar het voorstel om al die taken die bij elk werkveld erin zitten bij elkaar te houden en allemaal in de bedrijfsvoeringsorganisatie te brengen. Zoals ik zei, we zijn begonnen met een achttal werkgebieden. Voorlopig willen we eigenlijk nog niet aan de slag met juridische zaken, communicatie en bestuur en managementondersteuning, bestuurssecretariaat. We willen daar wel wat nauwer in de samenwerking gaan, maar eigenlijk na 3 jaar, als we een evaluatie willen gaan doen, dan kijken of het allemaal goed loopt en of we dan ook deze onderdelen toe kunnen gaan voegen aan de bedrijfsvoeringsafdeling. Hoe willen we de taken gaan uitvoeren? En dat geldt eigenlijk voor de onderdelen die we inbrengen. Eigenlijk op dezelfde manier. Zoals ik heb gezegd, op alle onderdelen heb je een beleidstaak. Misschien nog even terug naar de huisvesting. Het uitgangspunt is dat we de onderdelen huisvesten in de 3 gemeentehuizen. Dus we gaan niet ergens in de polder een groot, mooi, nieuw gebouw wegzetten. We hebben hier een heel mooi gemeentehuis. We hebben in Woensdrecht een mooi gemeentehuis en we hebben in Bergen een gemeentehuis. En die willen we gewoon volhouden. Die willen we gewoon bezet blijven hebben en daar willen we niet dat daar leegstand komt. Want als je al die mensen daaruit zou trekken en je zou die in een nieuw gebouw wegzetten, wat misschien het meest optimale is, dan hebben we hier gewoon te maken met leegstand en dat brengt veel extra kosten met zich mee. Daarom hebben we gezegd, de mensen die de beleidsfuncties hebben op die verschillende werkgebieden, die gaan hun vragen, hun beleidsvragen ophalen in het gemeentehuis. Dus als wij hier in Steenbergen een financieel beleidsvraagstuk hebben, dan komt een beleidsambtenaar hier naartoe en die haalt de vraag op. De uitwerking, die kan wellicht ergens centraal gebeuren, maar de terugkoppeling gebeurt hier weer decentraal, dus in het gemeentehuis, bij de wethouder op de Kamer. De adviesfunctie, dus als er een PNO-advies wordt gevraagd of een selectieprocedure start voor een nieuw personeelslid. Die mensen die dat soort werk doen, dus die adviezen verlenen aan de mensen die werken in het, zoals we dat noemen, het primaire proces, de RO-taken, zeg maar de welzijnstaken, dus de financiële mensen, de PNO-mensen die daar adviezen verlenen aan die andere ambtenaren, die blijven we gewoon huisvesten in de drie gemeentehuizen. Je moet gewoon als RO-ambtenaar van Steenbergen binnen kunnen lopen bij een financieel consulent. Die face-to-face contacten die zijn gewoon heel belangrijk om een goed stuk te maken. Dus we zeggen, die adviesambtenaren die blijven gewoon in de drie gemeentehuizen waar ze werken ook gewoon gehuisvest. En eens in de week of eens op een regelmatige basis zullen die wellicht bij elkaar komen voor afstemming en om te horen waar ieder mee bezig is. De ondersteunende diensten dus, bijvoorbeeld wat ik daar straks aangaf, de financiële administratie, de salarisadministratie, dat zijn taken die bij uitstek goed centraal, dus in één gemeentehuis uitgevoerd kunnen worden. Daar haal je ook voordeel bij. Als je die financiële administratie bij elkaar voegt, dan kun je daar voordeel op behalen. Maar dat betekent wel dat je die gewoon op één plek in één gemeentehuis voor de drie moet gaan huisvesten. En natuurlijk zullen ze best wel zo'n enkele keer in de andere gemeentehuizen komen. En ook de controlefunctie die zal het ophalen van de gegevens en het terugkoppelen van de gegevens in de drie verschillende gemeentehuizen doen. En het uitwerken van hun controles, dat zal centraal kunnen gebeuren. De juridische grondslag, ook daar is behoorlijk lang over nagedacht. Sinds 1 januari van dit jaar kennen we een nieuwe gemeenschappelijke regeling, de bedrijfsvoeringsorganisatie. En deze nieuwe gemeenschappelijke regeling is eigenlijk bij uitstek geschikt om de bedrijfsvoeringsorganisatie mee aan te sturen. Dat is een lichte GR, die kent geen AB en een DB, maar die kent eigenlijk alleen maar een algemeen of dagelijks, zoals je het wil noemen. Maar ik heb maar één laag. Daar zullen de wethouders zullen daar inkomen. En daaronder zit eigenlijk gelijk de directie. De gedachte op dit moment is dat de directie van de nieuwe bedrijfsvoeringsorganisatie door de drie gemeentesecretarissen gezamenlijk wordt gevoerd. Dus de gemeentesecretarissen van Steenbergen, Bergen op Zoom en Woensdrecht worden onbezoldigd ambtenaar in deze nieuwe organisatie. En daaronder komt de bedrijfsvoeringsorganisatie. Waarom hebben we daarvoor gekozen? Omdat wij willen dat die nieuwe bedrijfsorganisatie dicht bij onze eigen organisatie blijft. Dat die functioneert als nu een eigen afdeling. Dat we het verschil niet gaan merken of het een GR bedrijfsvoering is of dat het een eigen afdeling betreft die het werk voor ons verricht. Zoals ik al heb aangegeven, na 3 jaar gaan we evalueren of het allemaal zo goed werkt of misschien wel beter werkt dan dat wij nu vooraf denken dat het gaat werken. Mocht één van de drie zeer ontevreden zijn en uit willen treden, dan hebben we gezegd, dan willen we niet, zoals je nog wel eens ziet bij een GR, dat daar grote financiële blokkades opkomen, maar willen we daar een gemakkelijke, dat klinkt misschien wat apart, maar een exit-strategie die realistisch is. En zullen de kosten naar redelijkheid worden gedragen door de drie gemeenten. Daarnaast, wat we ook hebben afgesproken, wat terug gaat komen ook in het bedrijfsvoeringsplan, is dat we krijgen er straks natuurlijk een bedrijfsvoeringsafdeling dan op afstand. Maar we hebben wel gezegd, de latende organisatie, dus de achterblijvende gemeentes, zijn wel verplicht om de diensten af te nemen bij die bedrijfsvoeringsorganisatie. Dus dat betekent dat de financiële administratie gewoon door de nieuwe club gedaan moet worden. En dat niet een gemeente Steenbergen kan zeggen van nou, ik ga naar accountantskantoor die of die. De huisvesting, ja, zoals ik al heb gezegd, het uitgangspunt van de colleges is dat de nieuwe organisatie gehuisvest wordt in de drie bestaande panden. Welk onderdeel waar komt, dus met name dan is het die ondersteunende onderdelen, dus de financiële administratie, of die nu in Woensdrecht komt, Bergen of Steenbergen, ja, dat is op dit moment nog niet bekend. Daar willen we in de implementatiefase, in een later stadium, willen we daarna gaan kijken. En dan moet eigenlijk een puzzeltje moeten we daar leggen. En dan moeten we een plaatje gaan maken van over hoeveel ambtenaren hebben we en wie kunnen we dan waar huisvesten. De veranderstrategie, hoe willen we het verhaal gaan aanpakken? Hoe gaan we naar de implementatie toe? In maart komt er besluitvorming bij maart, begin april, bij de colleges. En daarna willen we eigenlijk, wordt het voorgelegd aan de OR. Maar we willen eigenlijk heel graag op 1 januari 2016 gaan starten met de nieuwe GR, met de nieuwe bedrijfsvoeringsafdeling. November 2013 zijn we al begonnen met praten en dan hebben we eigenlijk zoiets, hebben we wel lang genoeg gepraat, dan willen we een keer aan de slag. Maar dat betekent wel dat er een aantal zaken gelijktijdig opgepakt moeten gaan worden en dat we dus het tweede halfjaar nadat de gemeenteraad besluit, de besluitvorming in de gemeenteraad heeft plaatsgevonden, dat we het tweede halfjaar van 2015 aan de slag moeten met het in de stijger zetten van de nieuwe gemeenschappelijke regeling en dat dan vanaf 1 januari 2016 die organisatie echt kan gaan draaien. En dat betekent dan waarschijnlijk in het begin dat ieder zijn eigen financiële administratie doet, maar dan wordt 2016, 2017 hopelijk niet zoveel meer, maar vooral 2016 gebruikt om echt de processen in elkaar te schuiven en er één proces, één organisatie van te maken. Zoals ik al heb aangegeven, na 3 jaar gaan we evalueren, gaan we kijken of de 3 andere onderdelen, juridische zaken, bestuurs- en managementondersteuning en communicatie aan kunnen sluiten. En mocht het zijn, maar dat verwacht ik niet, hè, dat er iemand uit zou willen. Maar dat kan dan in het 4e jaar gebeuren. Voordat we aan de slag gaan, willen we nog wel een nulmeting doen. Om een aantal redenen. Nulmeting bij personeel. Of de nieuwe organisatie net zo goed werkt als de 3 organisaties zoals ze nu werken. Maar ook willen we voorkomen dat er ergens bij een van de gemeentes een behoorlijke achterstand zou liggen. En dat de nieuwe organisatie op een bepaald vakgebied met een achterstand gaat beginnen die eerst weggewerkt moet worden. Want als je de processen al in elkaar moet schuiven en je moet ook nog een achterstand wegwerken, dan kom je natuurlijk voor onaangename verrassingen te staan. Dus vandaar dat we voordat we starten, dus voor 1-1-2016, een nulmeting willen verrichten. Het bestuurlijk proces, ik heb daar al iets over aangegeven. Eind maart, begin april een collegebesluit. Dan, dat is een voorgenomen besluit. Dan mag de OR, wordt de OR om advies gevraagd. Op het moment dat de OR er mee instemt, dan neemt het college een definitief besluit. En daarna komt het bij u als raad terecht. Het gaat over het instellen van een GR. Dus dan horen we graag of u daarmee mee instemt of niet. En of er wensen of bedenkingen zijn. Op dit moment, zoals ik zeg, zijn we volop bezig met het opstellen van het bedrijfsplan. We hebben al veel onderdelen besproken. Dat gebeurt eerst in een projectgroep waar hoofden ondersteuning, bedrijfsvoering bij elkaar zitten. Dan wordt het besproken met gemeentesecretarissen. Ook portefeuillehouders zitten erin. En we zitten nu eigenlijk nog op een belangrijk discussiepunt en dat is kosten. Berenschot begeleidt ons bij het opstellen van het bedrijfsplan. En we hebben Berenschot ook een benchmark uit laten voeren. Als we nu alle personeelsleden die onder die club van bedrijfsvoering vallen bij elkaar optellen voor de 3 gemeentes, dan komen we op 151 FTE. Als we dat nu vergelijken met een gemeente van 100.000 inwoners, dan zitten we een 11 FTE lager dan gemiddeld. Dus dat betekent dat er een een krappe bezetting is. Daarnaast heeft die nieuwe bedrijfsvoeringsorganisatie als extra nadeel, als extra handicap, dat ze werkt voor 3 gemeentes en ze werkt voor de eigen bedrijfsvoeringsorganisatie. Dus dat maakt het nog ietsjes ingewikkelder dan dat wanneer je 1 gemeente bent van 100.000 inwoners. Maar als je een afdeling financiën bent voor 1 gemeente van 100.000 inwoners, dan werkt dat wat makkelijker als wanneer je voor 4 moet werken. Dus de verwachting is niet dat er grote besparingen gerealiseerd gaan worden. Nog sterker, de verwachting is dat er eigenlijk geen besparing gaat komen. Maar zoals ik al heb aangegeven, wij hopen en wij verwachten door samenvoeging van de bedrijfsvoeringsonderdelen dat we in de toekomst minder meerkosten zullen hebben. Dat we dus minder uitbreiding gaan krijgen op financiën, op DIF, op controle, om de redenen die ik daar straks al heb genoemd. Als je zo'n nieuwe organisatie op wil gaan stellen, dan heb je natuurlijk eenmalige implementatiekosten. Je moet een functieboek gaan maken. Dat moet begeleid worden. Mensen moeten geplaatst gaan worden. Er moet toch naar de huisvesting gekeken worden. Er moet misschien hier en daar een wandje geplaatst worden. Daar moet verhuisd gaan worden. Er moeten archieven over van A naar B. De financiële administratie moet bijvoorbeeld met zijn spullen ergens centraal komen gaan zitten. Dus er zullen eenmalige implementatiekosten zijn. We zijn op dit moment die implementatiekosten aan het bestuderen. We willen dat zo laag mogelijk houden. We willen zoveel mogelijk uit het eigen budget gaan betalen. Maar het wordt, zoals we dat noemen, een verbouwing met de winkel open. Dus we gaan de nieuwe organisatie bouwen, we gaan de processen eenduidig maken. Maar het gewone werk moet ook door. En ja, de organisatie is gewoon krap bemensd. Dat is zowel hier in Steenbergen als in Bergen-op-Zoom als in Hoensrecht. Dus dat betekent dat we gewoon op sommige momenten ook extra inhuur nodig zullen hebben om heel de klus te kunnen gaan klaren. Zoals ik zeg, daar wordt op dit moment nog volop naar gekeken. Wat kunnen we uit bestaande budgetten en waar hebben we gewoon eenmalig geld voor nodig. En dat zal bij de presentatie van het bedrijfsplan duidelijk zijn. En dan nemen we dat in ieder geval bij de perspectiefnota mee. Tot zover mijn verhaal. Zijn er nog vragen?
Ik stel voor dat we gewoon een rondje maken. Ik zie meneer Remery, ik zie meneer Van Aken, meneer Gommeren, meneer Van Es, mevrouw Korst, meneer Knop. Een rondje is akkoord? Ik loop gewoon het rondje af en dan zien we zelf wel op uitkomen. Ik stel voor dat u dan, wilt u de vragen noteren en dan collectief beantwoorden? Is dat een goed idee? Ja, akkoord. Ga u gang, meneer Remery.
Dank u wel, voorzitter. In grote lijnen ten eerste een goede presentatie. Vind ik het een goede lijn die gepakt wordt om de organisatie minder kwetsbaar te maken. Kijk, we hebben natuurlijk als partij al een keer aangegeven, ook middels een concrete motie, dat we zorgen maakten over de organisatie binnen Steenbergen. Dus om een organisatiescan, nou, dus destijds is dat even geparkeerd. Ja, nu begin ik steeds meer te begrijpen waarom het geparkeerd is. Omdat dit proces natuurlijk gaande was. Dus ik denk, die gedachtenlijn is heel goed. Ik heb wel een vraag. Er komt een directie. Die directie dat is op basis van 3 van Bergen-op-Zoom, van Hoensdrecht en Steenbergen. Dat verschilt in grootte. Dus mijn vraag is dat allemaal gelijke stemrecht of zit daar een zwaarteverschil in? Dat de ene gemeente wat meer te vertellen heeft dan de andere. Want daar kom je dan wel op een zorgenpunt uit, in ieder geval zoals dat nu inschat. Is dat op een gegeven moment de invloed van de ene gemeente wel eens groter kan gaan worden dan de andere? En dat vind ik wel als raad, of in ieder geval als raadslid belangrijk, dat je natuurlijk op een gegeven moment niet overstorpt en oversteld wordt door de grootste gemeente Bergen-op-Zoom, laat ik het een beetje noemen. Dat gebeurt. In ieder geval, ik weet niet of het zo is, maar dat is een lijn die ik nou even schets. Daar ben ik benieuwd hoe u daarop reageert. En u geeft ook aan in de presentatie, er is doordat we dit gaan doen, door de gezamenlijkheid, is er minder uitbreiding nodig. Aan de andere kant is er al gelijk een potentieel onderbezetheid van 11 FTE. Dus dan denk ik bij mijn eigen, hoe verhoudt dat zich? Gaan we langzaamaan toeklimmen dat die 11 FTE erbij komt? Dus dat is eigenlijk even de drie opmerkingen die ik op dit moment wil maken, naar aanleiding van het gepresenteerde. Dank u wel.
Mevrouw meneer Van Aken.
Dank u wel. Heldere uiteenzetting, een duidelijk verhaal. De PvdA heeft nog drie opmerkingen. Op 15 januari stond er in de Volkskrant een artikel over de greep van regionale samenwerkingen op gemeenteraden. Er is een grote vrees onder raadsleden hoe dat is geregeld. En ik zou in de toekomst toch iets meer willen zien van inderdaad wat meneer Remini ook zegt, de invloed. Hoe zit dat verhoudingsgewijs tussen Bergen op Zoom, Utrecht en Steenbergen? Het tweede punt was met name altijd het over het beperken van meerkosten en het voorkomen daarvan. Daar sprak u ook over inhuur. Hoe is de inhuur nu geregeld? Hoeveel procent zit de gemeente Steenbergen nu op basis van het aantal FTE? En wat is de verwachting hoe dat in de toekomst eruit gaat zien? En de derde, u had het over de huisvesting op drie locaties. Maar de PvdA heeft ook nog een vraag over de digitale huisvesting. Hoe gaat dat in zijn werk met het delen van dossiers? En in hoeverre vormt dat nu een manco?
Dank u wel, meneer Gommeren.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik denk ook een goede presentatie kunnen we constateren. Kwetsbaarheid is natuurlijk, wordt duidelijk verminderd. Nou, aandacht voor de vijf K's. Na verloop van de periode kijken naar juridische zaken, communicatie, bestuurs, management en voorlichting. Dan zou ik wel willen vragen, kan dat goed gecombineerd worden binnen die drie gemeenten? De huisvesting is overgesproken. Nulmeting is zeker een goede zaak. Nou, we weten van hoe dat we er met z'n allen voor staan. Ik had ook wel een vraag over die FTE's natuurlijk. 162 FTE's berekend door Berenschot. We hebben er nu 100, we gaan straks met 151 beginnen. Groeien we langzaam toe naar die 162? En omdat we vanuit drie verschillende gemeentes werken, is die 162, achten we dat dan het maximum? Dat waren eigenlijk mijn vragen. Nog een kleine vraag misschien over de kosten. U heeft gezegd, daar kunnen we nu nog niks over zeggen. Heeft u wel een indicatie? Dat was het eigenlijk, voorzitter. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Gommeren. Meneer Van der Spelt.
Dank u, voorzitter. Hartelijk dank ook namens D66 voor de heldere uiteenzetting. Het was een goede presentatie. We hebben nog wel een vraag, opmerking. Ik weet niet precies hoe je moet plaatsen. Je had het erover dat het advies, de ondersteuning en de controle en het beleid. Maar als het beleid wordt samengevoegd, kunt u dan ons garanderen dat wij als Steenbergen onze eigen identiteit bewaren? En ten tweede had ik het over een vraag over de nulmeting. Wij zijn ook heel erg blij dat die nulmeting gedaan wordt. Maar wat nou als een van de drie gemeentes inderdaad een probleem heeft op een afdeling? Hoe gaan we daarmee om? En ten laatste, dat is misschien de makkelijkste, kunt u ons nog eventjes in een kort overzichtje wat het ons eigenlijk oplevert vertellen? Dank u wel.
Dank u wel, meneer Van Nes.
Ja, meneer.
U spreekt met tweeën namens één fractie, begrijp ik?
Ja, wij hebben de vragen gedeeld.
Ja, maar dan zeg ik, dan gaat u als laatste, want we hebben één woordvoerder per fractie. Ja. En dan gaat u maar als laatste aan het einde van de rit, als je goed vindt.
Dat is het laatste, zo goed.
Ja, oké. Meneer Van Nes.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik begin even met een vraag over de vraag. Word ik nu geacht vragen te stellen over de presentatie? Of over het onderwerp waar we over spreken, namelijk het outsourcen van een deel van onze bedrijfsvoering. En ik ben eigenlijk uitgegaan van dat laatste. Dus ik geef toe een goede, heldere presentatie. Bedankt daarvoor. Ik vond ook het stuk wat er vanavond bij zat helder. Maar ik heb toch de behoefte, als u me dat niet kwalijk neemt, om even terug te keren naar de bron. Hè? Want de vragen die gesteld worden met respect vanavond gaan een beetje in op de techniek. Hoe gaan we de dingen doen? Ook uw presentatie gaat op die hoe-vraag in. Het stuk wat vanavond bij zat gaat meer over het proces. Welke stappen worden er gezet? Maar ik zit met wat anders. Ik probeer daar even tijd voor te nemen, niet te veel. Kijk, een samenvoeging van al onze back-office in drie gemeentes, Woensdrecht, Bergen op Zoom, dat kan natuurlijk grote invloed hebben op het functioneren van onze gemeente. En dat zal het ook. En dan bedoel ik alle belanghebbenden, college, raad, inwoners, stakeholders. En ik stel mij dus voor dat die doelstelling die we daarmee hebben in twee gebieden uit elkaar valt, namelijk efficiëntie en effectiviteit. Ik wil ze toch allebei even langs gaan. Als het nou gaat om efficiëntie, dan valt het woord kostenbesparing. Nou, ik noteer uit uw prima presentatie, we gaan geen kosten besparen, maar we gaan vermijden dat er meer kosten komen. Nou, dat vind ik al een hele lastige. Daar moet ik echt over nadenken. Het woord business case viel, nou, dat komt goed uit, want die had ik ook opgeschreven. Wij, Stan, zouden die business case graag willen zien in full extent. Welke kosten, welke baten, op welke termijn. Ik vind dus wat ik vanavond gezien heb wat te mager. Dan heb ik het nog steeds over efficiëntie. Dus wij vernemen graag welke financiële voordelen we als gemeente zouden willen incasseren en op welke termijn. Tweede is effectiviteit. Wat van spelt het al over? Dat zou dus suggereren dat je een betere dienstverlening gaat geven aan de belanghebbenden die ik net heb genoemd. Stakeholders. Dus daar heb ik twee vragen bij. A, hoe zijn nou die kwaliteitsdoeleinden geformuleerd, die doelstellingen? Welke kwaliteitsdoelstellingen hebben we nou geformuleerd om dit te gaan doen? Het gaat dus niet om kostenbesparing, maar het gaat om hoe doe je het nou beter en voor wie? Op welke punten gaan we dus beter scoren en hoe gaan we later vaststellen, dat betekent meten, dat dat ook is gelukt? Daarbij vind ik overigens een evaluatie na 3 jaar, daar word ik niet blij van. Ik vind dat je bij zo'n majeure operatie zou je bij wijze van spreken elk half jaar moeten meten en niet na 3 jaar. Wat het ook kan betekenen, effectiviteit, is het behouden of het versterken van onze eigenheid. Van der Spelt had het er al over. Een gemeenschappelijke fabriek, want daar ga je toch naartoe, excuus voor dat woord, maar je gaat naar een gemeenschappelijke fabriek, impliceert het risico dat de dienstverlening van onze 3 gemeentes wordt gelijkgeschakeld. Dat het een soort eenheidsworst wordt. Dus mijn vraag, vraag 3, hoe kunnen we onze eigenheid behouden? Aan welke knoppen kunnen we nog draaien om onze eigen wensen, die zijn toegespitst op de situatie en de verlangens van onze eigen gemeente, te realiseren? U zegt het kraakt en piept. Nou, als ik dus nadenk over onze eigenheid, dan word ik ernstig bezorgd. Dus Stan, ik vat het samen, dan rond ik af. Verneemt graag hoe deze 3 vragen zijn opgenomen in de oorspronkelijke opdracht. Dus efficiëntie, eigenheid, hoe gaan we het meten en wat gaan we besparen? Hoe zijn die vragen opgenomen in de oorspronkelijke opdracht? Die is meegegeven aan de projectgroep, want ik lees, er is een projectgroep en een projectleider. Die gaan niet zomaar wat doen, die krijgen een opdracht met doelen die moeten worden behaald. Ik ben benieuwd naar die doelen. Met andere woorden, met welke missie hebben wij deze club op pad gestuurd? En daar zou ik graag meer over willen weten. Dank u wel.
U ook, dank u wel. CDA, mevrouw Korst.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb uw uiteenzetting aandachtig aangehoord. We hebben natuurlijk al een heleboel informatie gekregen voor deze avond. En we zijn bijzonder blij dat het zo uitgebreid uiteengezet is. En de informatie die wij van tevoren gekregen hebben, daarin ben je eigenlijk steeds op zoek naar de voordelen. En ik heb naar u geluisterd en u zegt, die voordelen, die zitten vooral ook in de kwetsbaarheid van de eenpitters, de mensen die u nu op één post hebt en die u straks, als daar iets gebeurt of dat je samen, dat je met meerdere mensen op die post, op bepaalde onderdelen, dat je daarmee je kracht haalt. Dat is eigenlijk mijn vraag, klopt dat? Daarnaast moet ik nog eigenlijk even terugdenken naar een artikel laatst. De kracht van de kleine gemeente, hè, de waarde daarvan. Dat speelt bij ons ook door het hoofd. Hè. De kracht van de kleine gemeente die sterk is. En dat wordt weer steeds meer gewaardeerd. Dus dat zet ik er even tegenover. En daarbij zijn er een paar vragen. U zegt de huisvesting in de toekomst, ja, we gaan niet bouwen, maar we gaan wel kijken hoe we het zullen verdelen. Dat lijkt me wel een hele spannende gebeurtenis ook. En ja, gebeurt dat inderdaad ook in de verhouding van Bergen op Zoom, Steenbergen, de verhouding van de grootte van de gemeente? Of gebeurt dat op onderdelen van beleid waaraan u werkt? Daarnaast weten we dat er bij bedrijfsvoeringen, bij zo'n proces, ja, dan hoeven we alleen maar naar de omgevingsdienst te kijken, waar we vanavond denk ik ook nog wel over zullen spreken, dat het lastig is om zo'n proces, om dat goed voor elkaar te krijgen. Dus er gaat een erg spannende periode tegemoet. En daarbij komen natuurlijk ook altijd een aantal frictiekosten tevoorschijn. Heeft u een beeld van de frictiekosten die het kan opleveren? En dan als laatste vraag heb ik eigenlijk. Ja, wij zijn als gemeente, maar dat is natuurlijk op dienstverlening. De laatste jaren proberen we de burger dichterbij te betrekken. We leven natuurlijk ook in een digitale samenleving. Als alles al verder weg komt, hoe wordt die afstand tot de burger en de dienstverlening? Komt daar een spanningsveld? Dus dat is eigenlijk onze laatste vraag.
Dank u wel, mevrouw Korst. Meneer Knop.
Dank u wel, voorzitter. En ook meneer Bogers, bedankt voor de heldere presentatie. Maar er blijven mij ook een paar vragen die ik aan u wil stellen. Onder andere ook over die 11 FTE die wij gemiddeld minder hebben op 100.000 inwoners. Nou weet ik dat in de gemeente Steenbergen behoorlijk wat krachten inhuren op jaarbasis. Ik kan me voorstellen dat het misschien in die andere gemeentes ook het geval is. Zou het dan misschien voor de hand liggen om in de toekomst minder mensen in te huren en het FTE gewoon goed op peil te brengen? En dat zou dan misschien kunnen helpen, maar nu ik zeg, we gaan de winkel verbouwen met de deur open. En dan verwacht je dat je mensen moet inhuren, maar misschien is het verstandiger om het personeelsbestand op het juiste niveau te brengen. En de laatste vraag is er een scenario? Wat gebeurt er als na 3 jaar geëvalueerd wordt en in het 4e jaar haakt er een gemeente af? Stopt dan het proces of gaan dan 2 gemeentes door? Want dan praten we wel over een heel andere kostenpost, lijkt mij. Tot zover.
Dank u wel, meneer Teuns.
Wij hadden de vraag van 2 jaar voorbereid. Dus daar even. Wij hadden een vraag over de hiërarchische aansturing. Ik heb nogal wat centralisaties meegemaakt en daarna ook dikwijls weer decentralisaties. Je gaat nu een organisatie krijgen waar afdelingen toch samen gaan werken. Er zitten 2 in Steenbergen, straks 3 in Bergen op Zoom, 2 in Moensdrecht. Ja, daar gaan dus clusters worden van 5-6 man. Nu is het zo dat iedere manager heeft natuurlijk een span of control. Hebben jullie er rekening mee gehouden dat je straks natuurlijk dit gevaar is dat er misschien een managementlaag of een aansturingslaag tussenkomt. Hè? De mensen moeten eens een keer naar Bergen op Zoom. Ze moeten iemand gaan vragen, kan ik een keer daar naartoe? Is het hiërarchische regel dat we niet meer mensen erbij krijgen die de zaken aan moeten gaan sturen? Kleine afdelingjes sturen makkelijker aan. Krijgen we geen managementlaag ertussen? U heeft het over 3 directieleden bijvoorbeeld. Want dan zal er toch hier een klap aan tafel moeten geven. Is het dan niet meer zo dat er straks weer een algemeen directeur komt? Dus een baas boven een baas. Je ziet het in concerns, hè? Ze groeien gestaag tot het crisis wordt en dan klappen ze allemaal weer in elkaar, hè? En gaan ze bezuinigen. Heb u daar rekening mee gehouden? Tweede vraag is, u vraagt terecht advies aan bij de ondernemingsraden. Dat zijn er dus 3. Ik hoorde u zeggen, hun mening die wordt natuurlijk meegenomen, maar het is dus uitsluitend toch een advies. Ze kunnen dus niet het besluit veranderen of een invloed erop aanwenden om verandering aan te brengen. Dat waren onze aanvullende vragen.
Dank u wel. Meneer Bogers, u heeft heel veel vragen de verwerking gekregen, ook een uitstekende presentatie gegeven. Ik stel voor dat u zoveel mogelijk probeert te antwoorden. Maar mocht het zo zijn dat Jeff, ik moet toch nog iets nazoeken of het moet uitgebreider worden toegelicht, dan kunt u wat mij betreft ook dat laten schriftelijk doen. Maar ga vooral in gang.
Ik kijk hoe ver ik kom met de beantwoording. Ik ga het rondje weer gewoon terug af. Gewoon lokaal. En eigenlijk zijn er een aantal partijen meer die de zorg hebben geuit over de 11 FTE die de nieuwe organisatie minder heeft dan gemiddeld. Onze doelstelling is om met die formatieomvang, dus die minder dan gemiddelde formatieomvang, de klus te gaan klaren. De extra doelstelling die we ons eigen hebben opgelegd is zelfs dat we zoveel mogelijk van de nieuwe ontwikkelingen die we nu al op ons af zien komen, decentralisaties, extra eisen van een accountant, om die ook zoveel mogelijk proberen op te vangen binnen de bestaande club die er nu is. Dat kan wel betekenen op het moment dat we door uitstroom, want er gaan geen ontslagen vallen in dit verhaal, op het moment dat er door uitstroom bijvoorbeeld in een administratie, als daar iemand uitstroomt, dat er dan wel een adviesfunctie voor terug in de plaats komt. Of als iemand die bijvoorbeeld nu op een financiële administratie werkt en als we daar wat ruimer in de capaciteit zitten, dat we kijken of we die kunnen laten doorgroeien of dat we die naar de adviesfunctie kunnen laten gaan, zodat we daar onze kracht en onze de besparingen die we op de ene plek realiseren, dus in gaan zetten om de kwetsbaarheid, de verhoogde werkdruk op de andere plek te kunnen opvangen. Er zijn ook nog wat vragen gesteld over de structuur, de directie. We hebben 3 gemeentesecretarissen. En het uitgangspunt is, het uitgangspunt is dat besluiten in unanimiteit worden genomen. Dus het betekent niet dat Steenbergen het voor de rest gaat bepalen. We doen dat in gezamenlijkheid. Wat als we er niet aan uitkomen, dan kijk als een gemeente iets wil wat een andere gemeente niet wil, een nieuw product op het gebied van financiën of een nieuw automatiseringspakket, wat de andere twee zeggen van ja, dat is totaal overbodig voor hun. Dat betekent dat couleur lokaal en die mogelijkheid blijft gewoon aanwezig. Dus op het moment dat er een afwijkende mening zou zijn in die directie, dan heeft dat vaak te maken met iets specifiek lokaals. En dan blijft die mogelijkheid bestaan. Alleen dat betekent wel, als Steenbergen iets wil wat de rest niet wil en alleen iets nieuws dan, en alleen wij dat hierin ingevoerd willen hebben, dat Steenbergen daarvoor moet betalen. Inhuur, daar heb ik ook nog wel wat over teruggehoord. De gemeente Steenbergen kent op dit moment weinig inhuur. Op het moment bij ziekten of zwangerschap of openstaande vacatures, dan vindt er inhuur plaats. En daarnaast hebben we op ons totale loonkostenbudget van 8 miljoen een inhuurbudget van 125.000 euro. Dus dat is op zich niet zo heel erg riant. Daar zal ook niet op bespaard worden. En het uitgangspunt is altijd dat die totale loonsom in Steenbergen plus het inhuurbudgetje wat we hebben, dat we daar het voor doen. En dat zal naar rato straks ook meegaan in die bedrijfsvoeringsorganisatie. Digitale huisvesting, ja, er is ook daar is naar gekeken. Er is nadrukkelijk stilgestaan bij het automatiseringsvraagstuk. En de knappe koppen van INA hebben een oplossing bedacht, gevonden, aangereikt, dat het niet uitmaakt waar iemand zit. Dat hij altijd kan inloggen, bij zijn eigen bestanden terecht kan, maar ook de bestanden van, als we nog een verschillende administratie hebben voor Steenbergen, Woensdrecht en Bergen op Zoom, die administraties kan benaderen. Dus het wordt plek onafhankelijk dat mensen kunnen gaan werken. Is voorlichting wel te combineren, heeft de VVD gevraagd. Ja, voorlichting, dat is voor een heel groot deel een adviesfunctie. Dus die zullen gewoon in de afzonderlijke gemeentehuizen Die taken zullen daar blijven worden uitgevoerd. Maar het grote voordeel zit erin op het moment dat het bij een tijdelijke afwezigheid dat we elkaar kunnen vervangen. Bij beleid wat je vaak ziet dat bij bedrijfsvoeringsonderdelen voor 80-90% hetzelfde is. Dat één iemand ermee aan de slag kan. En daar hopen we ook tijdwinst op te boeken. En ook dat zal bij communicatie het geval zijn. Beheer van de website, ook dat valt onder communicatie. Ook daar denken we voordelen op termijn te kunnen gaan behalen. Dus ja, zeker. Vooral ook hier weer kwetsbaarheid. Maar ook daar denken we bij communicatie dus voordelen op te behalen. Maar we beginnen niet met alles tegelijk. We beginnen met een vijftal onderdelen. Ja, onze eigen identiteit, blijft die wel gewaarborgd? Ja, zoals ik al heb aangegeven, er is volop ruimte voor couleur lokaal. Voor zover ik dan eerlijk ook moet zeggen dat daar sprake van is. Financieel beleid lijkt heel veel op elkaar. Maar de drie begrotingen zullen niet drie dezelfde begrotingen worden. Daar zullen we onze eigenheid behouden. En de begroting is van de Raad. En de wensen van de Raad van Steenbergen zullen we in dat product ook weer terugzien. De financiële administratie eronder, die zal wel weer zoveel mogelijk gelijk worden gemaakt. Als nu uit de nulmeting blijkt dat één gemeente een achterstand heeft, dan zal daar een oplossing voor gezocht moeten worden. Maar de kosten van die oplossing komen bij die gemeente terecht. Even kijken. Ja, dan hebben we weer van Stan. De efficiency. Ja, een van de belangrijkste, het is toch minder meer kosten. We verwachten geen besparing op het verhaal. Maar we verwachten wel in Steenbergen, als wij zelfstandig door moeten blijven gaan, dat we het niet met deze formatie gaan redden naar de toekomst toe. En wij hopen door samenwerking, of wij verwachten door samenwerking, dat wij die meerkosten kunnen gaan beperken. Effectiviteit, het meten, dat zal voor een belangrijk deel ook gedaan worden door klanttevredenheid. Door nu te meten hoe tevreden zijn de klanten over de producten van de bedrijfsvoeringsonderdelen. Voor alle duidelijkheid, het betreft de ondersteunende diensten, dus niet de beleidsafdeling, maar de ondersteunende diensten. Hè. Dus niet een afdeling ruimtelijke, tenminste deel wat bezig is met ruimtelijke ordening, daar hebben we het hier niet over, dat gaat niet samen. Dus we gaan meten bij onze klanten met name. En natuurlijk, daar doen we niet pas na 3 jaar voor de eerste keer meten, maar dat zal vaker gebeuren in tussentijd al. Het CDA had volgens mij ook het verhaal over één pitters, maar daar ben ik denk ik voldoende op ingegaan. Frictiekosten, ja, die verwachten wij niet, omdat al het personeel wat nu werkzaam is op de bedrijfsvoeringsafdeling straks opnieuw geplaatst gaat worden in de bedrijfsvoeringsafdeling. Dus daar gaat niemand buiten de boot vallen. En huisvesting vindt plaats in de bestaande gemeentehuis, dus ook daar komt geen leegstand. En het wordt dus het puzzeltje om, doordat bijvoorbeeld de financiële administratie gecentraliseerd wordt, de plaatsen die dat hier door de leeg zou vallen, dat die bezet moeten worden door andere onderdelen die dan hier gehuisvest gaan worden. De volgpartij die had volgens mij ook de vraag van, zijn de consequenties als er één partij uittreedt? Die weet ik nog niet. We hebben nu nog niet besloten als er één partij uittreedt, dat de andere twee dan zeker door zullen gaan. We hebben de verwachting dat we een goed product weg gaan zetten en dat er niemand uittreedt. Mocht dat toch zo zijn, dan moeten we dat toch op dat moment gaan bekijken, want het hangt misschien ook af van wie er uittreedt. Ja?
Meneer Boos, dank u wel. Ik kijk even rond. Zijn uw vragen in hoofdzaak beantwoord? Nee, zeiden wel. Meneer Teuns en meneer Van Es. Meneer Teuns, u en mevrouw Korst? U bent heel bescheiden, mevrouw Korst. Meneer Teuns, begin bij u.
Ik heb, denk ik, de antwoord op mijn vraag niet gehoord. Hoe men met de eventuele, met de hiërarchie en de
misschien te verwachten meer managementkosten om zal gaan. Je krijgt ook die afdeling waar ik het over had natuurlijk. Dat baart mij toch wel zorgen. Dat we straks, zoals we toch wel heel vaak in het bedrijfsleven, iets heel erg gaan klimmen. En straks weer moeten ontmantelen. Daar heb ik niet het antwoord direct op gehoord nog. En ook van de OR. En mijn collega Erik, die fluistert met oor dat hij over zijn nulmeting en vertraging het antwoord niet heeft gehoord. De heer Van der Svelde.
Prima, dank u wel, meneer Van Es.
Ja, dank u, voorzitter. Ja, ik voel me er niet helemaal lekker bij. Ik ben er eerlijk in. Ik herhaal de vraag waarin ik mijn eerste vragenrondje begon. Aan wie stel ik nu de vraag? Aan de heer Bogers, met respect voor de goede presentatie of aan het college? Ik denk toch aan het laatste. Als ik nou luister naar de antwoorden die net gegeven zijn, dan hoor ik een paar termen. Ik noem wat voorbeelden. Inhuur, FTE's, directie, loonsom, huisvesting, website, frictiekosten. Dat zijn allemaal technische termen die suggereren dat dit dus gewoon gaat gebeuren. Want als je over techniek gaat praten, heb je het besluit al genomen. En daar zit mijn pijn. Ik heb een aantal vragen gesteld zojuist die teruggingen naar de bron, naar de vraag, willen we dit? Zo ja, waarom? Wat zijn de gestelde doelen? En gaan we die halen? En daar heb ik met respect geen antwoord op gekregen. Dus ik blijf maar hangen aan die vraag, willen we dit? Het woord eigenheid is gevallen. Ik ben niet gerustgesteld door het antwoord op mijn vraag, kunnen we zelf nog aan knopjes draaien? U zei iets van, ja, er zijn nog wel wat dingetjes die we zelf kunnen doen. Nee, dat zijn geen dingetjes. Dat is wat Steenbergen als relatief kleine gemeente eigen maakt en belangrijk en interessant. En ik ben dus bang dat we dat geruisloos gaan inleveren. Daar zit mijn pijn. Mijn pijn zit dus niet bij FTE's, directie, loonsom, huisvesting en websites. Dus ik hoop dat het duidelijk is. Dus ik richt eigenlijk mijn vragen eerder aan het college dan aan u. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Korst.
Ja, dank u wel. Ja, het is, ik wil eigenlijk graag de allergrootste voordelen horen die hierbij passen. Dat was het.
Dank u wel, mevrouw Korst. Ja, ik moet wel zeggen, we hebben hier een presentatie vanavond natuurlijk. En die wordt goed voorbereid, wordt die hier vanavond weggelegd om kennis te nemen van de problematiek. En ik kijk met name even naar meneer Van Es, ook even naar mevrouw Korst. Ik denk goed is dat we die informatie, u kunt eigenlijk antwoord geven, hoor, die informatie kunnen verwerken. En dat vervolgens de politieke partijen, de fracties in deze raad, in het kader van beeldvorming en beleidsontwikkeling en beleidsvoorbereiding met elkaar door elkaar in gesprek gaan om met elkaar te kijken of wij op deze weg verder willen. Ik stel wel vast dat in een vorige periode, waarbij ook uw partij overigens vertegenwoordigd was, groen licht is gegeven voor de insteek in dit proces. Maar u heeft wel gelijk, denk ik. Het is zo dat de raad uiteindelijk aan de knop hoort te draaien. En dat vervolgens een fine-tuning plaatsvindt door het college en de organisatie. Dus als u behoefte heeft, zeg ik tegen u allen, als u behoefte heeft om hier met elkaar beleidsmatig over van gedachten te wisselen, dan zou ik zeggen, laat u daartoe niet weer houden. Maar laten we nu vooral met belangstelling kennis nemen van hetgeen de heer Bogers uit zijn zeer goed voorbereide presentatie aan ons doet geworden. En dat we dan vervolgens met elkaar afspraken maken of op een ander moment, wellicht in een seniorenconvent of in een openbare vergadering, met elkaar van gedachten wisselen over de juiste wijze van invulling.
Voorzitter, mag ik daarop reageren?
En dan geef ik meneer Bogers het woord. Okay, meneer Bogers, ga uw gang.
Inderdaad, de vraag van D66 die lag er nog. Een extra managementlaag. We kennen nu in Steenbergen een gemeentesecretaris. Die stuurt het afdelingshoofd ondersteuning aan. En daaronder zitten ook bij de afdeling ondersteuning een aantal teammanagers. Die lagen komen straks ook in de nieuwe bedrijfsvoeringsorganisatie terug. De teammanagers zijn nu bij ons meewerkend voormannen, zo kan ik ze noemen, met leidinggevende taken. In die nieuwe organisatie zullen dat vooral eenheden zijn van 20, 25 FTE. Dus dat worden redelijk fulltime leidinggevende, dat wel. Maar het is natuurlijk ook een club van 150 mannen. In Steenbergen praten we over 30 FTE. Het advies van de OR. Het advies wordt gevraagd nadat het college het voorgenomen besluit heeft genomen. En voordat, als er een ja op zit,
de raad het besluit neemt. Wij nemen dat advies zeer serieus, maar het is natuurlijk wat u zegt, het is een advies. Maar we zullen er wel alles aan doen om daar een positief advies op te krijgen. Want wij vinden ook de stem van onze medewerkers heel erg belangrijk. De grootste voordelen van de samenwerking is om alle ontwikkelingen die op ons afkomen, dat we die kunnen blijven verwerken. We zien nu bij deze met decentralisaties de participatiemaatschappij, het veiligheidsvraagstuk, dat er zoveel op ons afkomt, dat het steeds moeilijker wordt om dit allemaal te kunnen verwerken.
Ik denk dat u nu alle vragen wel beantwoord heeft. Kijk nog een keertje rond. Meneer Remery wil u iets zeggen, meen ik?
Ja, ik gaf een hele uiteenzetting en denk een terecht uiteenzetting. Maar volgens mij is het ook de bedoeling dat er straks ook nog voorstellen komen naar de raad. Ja, juist. Dus daar kunnen we op dat moment, in mijn optiek, kunnen we daar op schieten wat we willen en onze bedenkingen daaraan aangeven. Die dan vervolgens weer verwerkt worden. Zo heb ik het begrepen en ik krijg net een bevestiging vanuit deze tafel. Dus in die zin denk ik dat er nog een aantal verdere stappen voor ons een gelegenheid komt.
Goed, dat meneer Van der Spelt.
Ik had nog even een vraagje over de nulmeting. Inderdaad, als er een van de gemeentes er niet goed uitkomt, ben ik het er helemaal mee eens, zijn wij het er helemaal mee eens, dat die beste gemeente de eigen kosten draagt. Maar dat kost natuurlijk ook tijd. Redden we dan nog 1-1-16?
Ik kan me voorstellen dat op dit moment zijn er geen achterstanden, echte grote achterstanden bekend. Het ligt het moment dat we daarmee aan de slag kunnen. Maar het kan ook dat je zo'n achterstand ook nog in 2016 wegwerkt. Maar dat kan betekenen dat daar de bestaande organisatie die klus niet kan klaren, dat daarvoor ingehuurd moet worden om die achterstand weg te werken. Het zal natuurlijk zo snel mogelijk voor of na 1-1-2016 moeten gebeuren, het liefst ervoor. Maar dat betekent dat die kosten van inhuur dan voor die betreffende gemeente zijn.
Akkoord, meneer Van Es.
Dank u wel. Wat mij betreft mijn laatste opmerking hierover. Wat u, voorzitter, net zei, triggerde mij wel. U zei heel terecht, ja, de raad heeft natuurlijk al eerder over dit thema gesproken en heeft gezegd, go, hè, gaan. En dat klopt natuurlijk. Misschien was dat voor mijn tijd, maar dat geeft niet, want ik lees mijn stukken. Maar wat ik me eruit herinner, dat is dat in die tijd deze beweging werd gemotiveerd vanuit efficiëntie. We gaan daar kosten mee besparen, we gaan het beter, slimmer, goedkoper doen. Heer Boger zegt net, nog geen 10 minuten geleden, nee, het is geen efficiëntie, het is noodzaak. Als we dit niet doen, krijgen we het niet voor elkaar. En dat is wat mij dus drijft tot dit soort misschien wat vervelende vragen. Het is geen efficiëntie, het is noodzaak. Dan gaat er bij mij een alarmbelletje rinkelen, vandaar mijn volhardendheid in mijn vragen. Dank u wel.
Ik vond het maar een vervelende vraag. Het is uw taak om dat aan de orde te stellen. En zoals gezegd, wellicht dat u daar nog intern een keer over zou kunnen beraden. Meneer Bogers, mag ik het hiermee afsluiten? Onder dank voor uw uitgebreide presentatie, die voor ons beschikbaar is. En veel succes bij de verdere doorontwikkeling. Dank u wel. Dan sluit ik hiermee dit onderwerp af. En dan komen we bij de gewone punten van de agenda. En dat betreft dan de wijziging van de grenzen van de bebouwde kom van enkele kernen. Wie mag ik daarover het woord geven? Kunt u daar meneer Van der Spelt? Meneer Van der in die volgorde. Oh, meneer Van Aken ook. Nee, meneer Van der Spelt, meneer Van Aken. En meneer De Neven? Oh, nee. Niet verkeerde been zetten hoor. Meneer Van der Spelt en meneer Van Aken. In die volgorde.
Dank u, voorzitter. D66 heeft eigenlijk helemaal geen probleem met dit voorstel. Waar kunnen we hier zeker mee instemmen. Wel in een klein vraagje. Wij zijn langs de Welberg, langs het voetbalveld zijn we gereden. En daar staat het bebouwde kombord al bij de scheidingsloods van de landerijen. Staat dit dan niet op zo'n goede plek of hoe mag ik dit invullen?
Zware vraag. Meneer Van Aken.
Ja, voorzitter. De PvdA heeft het plan bestudeerd en heeft toch wat vragen, want we zien een hele hoop kleurtjes, maar toch vanuit de wethouder rondom het AFC. Wat is precies de grensverandering en hoe verhoudt zij dat tegen de plannen die eerder zijn gemaakt?
Dank u wel. Wie is hier voor de portefeuillehouder? Meneer Zammels.
Ja, daar hebben wij ook even wat discussie over gehad net. Ik ben van beheer buitengebied. Ik mag de borden laten verplaatsen. Laat ik het zo maar even noemen dan. Het bord bij de Welberg, begrijp ik, staat al op de juiste plaats. Nou, wij zijn voortvarend te werk gegaan waarschijnlijk. En als u het er niet mee instemt, dan zetten we het alsnog terug. Maar wij hebben goede hoop dat u er mee instemt. Dus dat risico hebben we maar genomen. Blijkt. Laat ik maar gewoon eerlijk in zijn. Dan de vraag van de heer Van Aken. Ik heb het ook even op scherm laten zetten, want ik had ook nog een andere vraag van een andere partij verwacht die schriftelijk ingediend was, waar dan precies de borden zouden komen staan. En bij de kruisjes, daar komen dan de borden bebouwde kom te staan. U heeft nu het beeld van de suikerfabriek met het kanaal en u ziet daar nu met de cursor erop dat daar het bord komt te staan van bebouwde kom. En als u dan de samenwerking afgaat deze kant uit, naar de T48, oh nee, we gaan eerst de andere kant uit nu. Daar komt ook bebouwde kom te staan. En dan gaan we naar, in, voor mij uitgezien, naar links. En daar komen dus kom als het ware drie borden te staan, bebouwde kom. Want normaal gesproken is in de bedrijventerrein dus ook altijd bebouwde kom. Alleen dit ligt natuurlijk niet direct aan de kern vast. Dus daarom moet dit apart besluit genomen worden om dit als bebouwde kom te kunnen bestempelen. Ik denk dat ik uw vraag daar, meneer Van Aken, daarmee beantwoord heb. En ook de andere, ook zelfs niet gestelde vragen heb ik beantwoord. Dank u wel.
En dat van de portefeuillehouder niet eens wist dat die zou moeten zijn. Dus u kunt hier allemaal instemmen, denk ik, neem ik aan. Maak ik dit doorgeleid aan de raad als hamerstuk. Dank u zeer vriendelijk. Dan komen wij bij de overdracht van N259, reservering van de middelen. Wie mag ik daarover het woord geven? Ik kijk even naar meneer Aben. Dank even schrijven. Meneer Van der Spelt, meneer Huisman, meneer Ooms, meneer Neven, meneer Van Aert en meneer Molhoop. Nou, dan gaan we maar beginnen bij meneer Aben. Meneer Aben, ga uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. De VVD-fractie heeft het stuk bestudeerd en het heeft toch wel aanleiding gegeven om toch wel een behoorlijk aantal vragen ten aanzien van dit stuk. En ik zal ze kort zelf meteen opsommen. De eerste vraag, is het overnamebedrag bedoeld voor de gehele N259? De tweede vraag is, het raadsvoorstel wordt vermeld dat in eerste instantie ervan uit wordt gegaan dat het bod voor onderhoud en beheer te laag was. Lag hier een taxatierapport aan te grondslag? Een derde vraag, zijn er bepaalde zaken veranderd waardoor het bedrag voor de overname dat nu veel lager ligt is te verklaren? Is het te ontvangen bedrag naar uw oordeel voldoende voor het achterstallig onderhoud en het jaarlijks onderhoud in de toekomst? Voor hoeveel jaar onderhoud is het overnamebedrag dan voldoende? Wat wordt de status van de weg als de gemeente Steenbergen zou besluiten de weg niet over te nemen? Blijft die dan bij Rijkswaterstaat? En dan daarop volgend moet Rijkswaterstaat dan ook het onderhoud naar behoren uitvoeren? En dan met name naar behoren uitvoeren. In ieder geval naar een redelijke standaard. Verschillende regels voor onderhoud door Rijkswaterstaat van die van de gemeente. Immers, de gemeente heeft ook een sober onderhoudsbeleid. Wanneer kan de weg opengesteld worden voor het landbouwverkeer? Is ook nog een vraag die ons naar boven kwam. Pardon. En als de gemeente de weg pas na 16 juli overneemt, kan dan er met Rijkswaterstaat afgesproken worden dat zij de weg nu al zo snel mogelijk openstellen voor het landbouwverkeer. En daar laat ik het even bij in eerste aanleg.
Dank u wel, meneer Van der Spelt.
Dank u, voorzitter.
Ook D66 heeft inderdaad een vraag over de hoeveelheid eurotjes die onze kant op komen. Er is een gemeentelijk onderzoek van ongeveer 15 miljoen uitgekomen. En nou ligt voor ons een vergoeding van dik 7 miljoen. Waar zit het verschil in? Ook willen wij graag aansluiten bij de vraag van de VVD over het landbouwverkeer. We hebben inderdaad uit de krant mogen vernemen dat zodra de weg onze kant op komt, dat die vrijgegeven wordt voor landbouw. Verkeer, nou alleen onze vraag van, het is nu al een stuk rustiger op de rondweg vanwege de opening van de A4. Heeft u bij Rijkswaterstaat erop aangedrongen om de weg nu al te laten vrijgeven voor het landbouwverkeer? En wat zijn de redenen waarom dat eigenlijk tot op heden dus nog niet gebeurd is? En ten laatste, wij een vraagje over de Molenweg. De Molenweg ligt, zoals wij allemaal weten, langs een druk bezochte school met veel fietsers. Daarnaast is er een goed lopende supermarkt en een, met veel vervoersbewegingen en een drukke bushalte. Naar onze mening is de Molenweg dus eigenlijk niet meer geschikt voor doorgaand vracht- en landbouwverkeer. Nou, als je de rondweg openstelt voor het landbouwverkeer, is er voor ons eigenlijk de mogelijkheid gekomen om de Molenweg bestemmingsverkeer te maken. Nou was onze vraag, heeft u als college eraan gedacht om de Molenweg bestemmingsverkeer te verklaren? En wat zijn de beweegredenen geweest om dit niet mee te nemen in voorliggend voorstel? Bij voor zover, bedankt u wel.
Dank u wel, meneer Huisman.
Dank u wel, voorzitter. Ook wij hebben kennis genomen van het raadsvoorstel en de daarbij behorende documenten. Het voorstel is, naar onze mening, een verstandig besluit. We stellen daarbij wel vast dat de kwaliteit van de voorzieningen nog niet voldoende zijn is. Ik noem bijvoorbeeld de bestrating langs de voorzieningen. Gaat de huidige eigenaar vlak voor de overdracht dit aanpakken of krijgen we dit mee als erfenis?
Dank u wel, meneer Ooms.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, er is een bedrag toegekend van 6,3 miljoen euro voor langdurig onderhoud en een bedrag van 1,1 miljoen euro voor eenmalige investeringskosten. In het voorstel wordt ook gesproken over het eventueel slopen van het viaduct bij de Welberg. Het lijkt me dat je eerst moet weten wat je werkelijk wilt realiseren, alvorens je tot onderhandeling overgaat. Er is volgens ons voor de verkeerde volgorde gekozen. Ons lijkt het slopen van het viaduct en het maken van de rotonde de verkeersveiligheid niet verbeterd. Ook vinden we het vreemd dat de weg tussen de rotondes een 50 kilometer weg wordt. Daar zullen wel een aantal drempels bij horen. En we zijn als gemeente toch al koploper in Nederland als het gaat om het aantal drempels. Het is nu een goede weg en laat het alsjeblieft zo blijven. Als mensen uit Steenbergen-Zuid naar Dinteloord gaan, pakken ze die weg en dat is voor hun de kortste weg. Ook lijkt het ons goed, ons lijkt het dat een goed onderhouden weg en een goed fietspad voldoende zijn. We zouden graag weten wat we met het viaduct van plan zijn en wat het kost als het gesloopt wordt. Tot zover.
Dank u wel, meneer De Neven.
Voorzitter, dank u wel. Ja, de fractie van de Volkspartij is unaniem en tevreden over dit voorstel. We vinden het een prima voorstel. Een paar kanttekeningen. Het staat zelf in ons verkiezingsprogramma. Het viaduct, de ongelijkvloerse kruis tussen Welbergen en Steenbergen, moet voor de Volkspartij zo blijven adviseren dat viaduct te houden. Het is namelijk de meest veilige manier van verkeerskruisingen. En het ligt er al. Het kost je geld van slopen. Die vraag kun je dan bijna vergeten. De Molenweg in Steenbergen is zo'n 50 jaar geleden als vierbaansweg aangelegd. Toen bestond er nog geen Zuid, dat wil zeggen geen woonwijk Zuid. Dat was toen de rondweg. Die is later teruggebracht naar een 2x2-baans met brede perken. En het zou de Volkspartij een lief ding waard zijn als er een verbod komt op hele grote landbouwvoertuigen en vrachtwagens over die Molenweg. Als je kijkt naar die dure investering, het mooi aanleggen van de perken, wat er kapot gereden wordt, het kan ook niet anders, want bij de Wieken, dat complex waar die busstation staat, waar die bussen niet goed opzij gaan, moeten ze door de perken rijden. Dus ja, de rij is nog kapot ook. En de dader in het kerkhof. Dus het advies van de Volkspartij is ja tegen dit stuk. Prima voorstel. Het landbouwverkeer over de ongelijkvloerse kruising laten rijden en zoveel mogelijk weren uit de bebouwde kom van Steenbergen en willen we meenemen na te denken om als die weg 50 kilometer weg is, de fietsers die van Dinteloord naar Bergen op Zoom gaan ook de fietsers de kans te geven van die weg gebruik te gaan maken. Tot zover de eerste termijn.
Dank u wel, meneer Vraagt.
Dank u wel, voorzitter. Ook gewoon lokaal heeft veel waardering voor het stuk en de onderhandelingsresultaten die zijn behaald. We hebben een paar vragen en een paar opmerkingen. De aanleg van het ontbrekend stuk fietspad vinden we bijzonder positief. Zeker wanneer dat een gescheiden, veilige vorm van fietspad wordt. Het opheffen van het verbod op het landbouwverkeer op een deel van de rondweg is dan ook heel positief. Dat zal het verkeer ook uit de Molenweg, denk ik, voor een deel halen. Wat ons wel is opgevallen is dat er in de plannen erg wisselende snelheden gaan ontstaan op de N259. Op een relatief kort stuk weg tussen de Rotonde Franseweg en Klutsdorp. Binnen een korte afstand daar heb je dan een 50 kilometer maximum, een 80 kilometer maximum en een 60 kilometer maximum. Gewoon lokaal vraagt om een uniforme snelheid van 60 kilometer per uur. Dat is veiliger en dat kan ook wel zonder drempels worden gerealiseerd, want dat gebeurt in Bergen op Zoom ook op diezelfde weg. Wilt u dat serieus overwegen? En een maximum snelheid van, in plaats van 50 op de rondweg, zeg maar, een maximum snelheid van 60 kilometer. Is dat niet ook een, is dat bespreekbaar? Dan een vraag over de inspraak die waar naar wordt gekeken. Er komt een onderzoek naar de wensen van de bevolking. Zorg er dan voor, is ons advies, om de verwachtingen van de bewoners te managen. Ja, wat kunnen ze verwachten van hun inspraak, van hun inspreken? Wilt u ervoor zorgen dat men weet waar men dan wel en waar men geen invloed op kan uitoefenen? Dan een vraag of een opmerking eigenlijk over het proces, zoals dat in het stuk staat. Er is sprake geweest van een lang onderhandelingsproces, omdat het Rijk startte met, citaat, een veel te laag aanbod, bod, veel te laag bod. Het is daarom goed dat u in het proces, denken wij, versterking heeft gezocht door een extern bureau in te schakelen. Daarmee vergaar je munitie in je onderhandelingen. Maar onze vraag is ook, kunt u dat nou eens toelichten? Was het Rijk of de staat, zoals in het stuk staat, Rijkswaterstaat, was het Rijk dan zo onredelijk om zo'n bod te beginnen? Al met al vinden we we hebben veel waardering. Het is een goed onderhandelingsresultaat geboekt. En het lijkt erop dat dit een decentralisatie wordt die misschien ook gaat lukken. Die wel gunstig is voor Steenbergen. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, meneer Molloop. U mag hek sluiten.
Dank u wel, voorzitter. De PvdA-fractie heeft kennis genomen van het rapport. De N259 komt van de provincie naar de gemeente. Dat is een voorvloedsel van de aanleg van de A4. De provincie heeft toegezegd de weg netjes over te dragen. Met name de fietspaden liggen er niet al te florissant bij. Maar het wordt wel opgepakt. De fractie van de PvdA is hier erg blij mee dat de veiligheid wordt gewaarborgd van de fietsers, in het bijzonder de schoolgaande jeugd. Wordt de fietspad doorgetrokken van noord naar zuid, stelt de fractie zich daarmee voor van wat gaat er eigenlijk mee gebeuren? Merkwaardig is dat de gemeente de 80 kilometer weg wil terugbrengen naar een 50 kilometer weg. Veiligheid staat boven alles. De PvdA-fractie vindt dat nergens voor nodig. Je bewerkstelligt alleen maar een inhaalgedrag, een racebaan en een, ja, ja, een, ja. Daarnaast wordt de, wordt ook bewerkstelligd de drie F's. Flippenkast, een fliskast, een flappetap voor de flipsbrigade. De PvdA-fractie vindt dat een inhaalverbod met gescheiden rijbanen effectiever zou kunnen zijn. En die denkt een snelheid van 70 kilometer wel een juiste kilometer zou kunnen zijn voor die reisbaan. Hoe zit het eigenlijk precies met langzaam rijdend verkeer van landbouwers? Die mogen maar 25 kilometer maximaal. De PvdA-fractie is bang dat door die snelheid van de situatie, als het de snelheid teruggebracht wordt, dat dat wel heel erg gevaarlijk kan zijn. Voor zover.
Meneer Molop, dank u wel. Ik denk wethouder Zijlmans, mee te beginnen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, in elk geval de grondhouding in elk geval van... ja, komt erbij. Van alle politieke partijen is in elk, kun je aannemen dat dat in elk geval positief is. Er zijn wel de nodige vragen nog. Die zal ik zo goed mogelijk proberen te beantwoorden. Het gaat over, ik ga me gewoon even de fracties langs die vragen gesteld hebben. De eerste vraag van de heer Aber van de VVD. De, kijk er nog een. Huh? Is het de hele weg? Ja, het is zeg maar vanaf het afslag A4 van Dinteloord tot en met de gemeentegrens met Bergen op Zoom en dat is bij de Stierenweg. Dus over dat gedeelte van de weg spreken wij. Dan, en daar hebben ook andere fracties ook vragen over gesteld. We hebben natuurlijk een eerste aanbod gekregen van Rijkswaterstaat en niet van de provincie, meneer Molop. Dit gaat over de Rijkswaterstaat, die overname. Dus daar zat u even aan buis, maar geeft niet. Die hebben eerst een bod gedaan, nou, iets meer dan 2 miljoen. En toen hebben wij als gemeente gezegd, ja, maar dat is natuurlijk een bod, dat is voor ons niet acceptabel. En, maar goed, om aan te kunnen tonen dat, dat het aanmerkelijk meer zou moeten zijn, hebben we daar een onafhankelijk rapport van de grond mij voor laten maken. En ja, goed, dat is dan misschien voor de onderhandelingen een beetje hoog uitgepakt. Maar goed, dat is, lijkt me ook vrij logisch. Wil je toch het bedrag wat wij min of meer in ons hoofd hadden, ook dat te bereiken, moet je dat ook daarvan uitgaan. En zodoende is dat rapport van de grond mij gemaakt. Maar uw vraag was ook het geld wat we nu krijgen, of erbij krijgen, is dat voldoende? Ja, wij hebben dat ook bekeken, zowel met de grond mij, maar natuurlijk ook met onze eigen deskundige mensen. Is dat voldoende? Ja, en dat moet voldoende zijn ten eerste voor verbeteringswerkzaamheden die we verrichten. Heeft u ook in het voorstel kunnen lezen dat gaat gebeuren. Dat zou plusminus 1,5 miljoen kosten. En dat kunnen we daarvan betalen. Dan krijgen we dan 1,1 en hebben we nog van die 6,3 hebben we nog een paar ton nodig om dat bedrag wat wij nu inschatten daarvan te kunnen betalen. En dan is de weg voor de eerste 20, 25 jaar, ligt hier gewoon weer picobellen bij. Want het voordeel is natuurlijk dat er nu ook minder zwaar vrachtverkeer overheen gaat. Dus er is ook berekend die weg slijt minder. We hebben natuurlijk dan voornamelijk het zware verkeer, is dan eigenlijk het landbouwverkeer nog maar. Maar gelukkig niet meer al het doorgaande verkeer, want ja, dat maakt gebruik van de A4. Dus hoe lang zijn wij onderhoudsvrij? Dat schatten wij er tussen 20 en 25 jaar. Daar zijn we in elk geval onderhoudsvrij. Er staat ook in het voorstel dat bij de
overname ook de fietspaden nog voor rekening zijn. De huidige fietspaden die er liggen, die gaat het Rijkswaterstaat nog helemaal opknappen. Die moeten picobellen weer in orde zijn. En dat geldt ook voor de bushalte, als daar de trottoir, want er liggen stukjes trottoirgedeeltes, als dat slecht erbij is, moet dat gewoon, die afspraak is gemaakt, hun zorgen voor de opname dat in orde is. Het landbouwverkeer, daar hebben ook meerdere fracties aan gerefereerd. Zo gauw als wij de overdracht rond is, dan nemen wij het verkeersbesluit dat daar gewoon het landbouwverkeer zo snel mogelijk overheen gaat. Meneer Van Spelt heeft ook aangegeven, hebben jullie erover nagedacht, omdat nu de weg wat minder druk is geworden, om daar nu al met de Rijkswaterstaat over te hebben? Dat hebben we eerlijk gezegd niet bij stilgestaan op dat moment. We waren al blij dat we 1 juli, zeg maar, als wij dan eigenaar worden van de weg, als u het daarmee instemt in elk geval, om dan... Dan waren we blij dat het verkeer van de Molenweg, en daar kom ik zo later nog even op terug, dat het landbouwverkeer in elk geval niet meer zo overeen zou gaan. Maar misschien is het nog een idee om dat eens even na te kijken of daar eventuele mogelijkheden toe zijn. En ik begrijp wel, voordat het seizoen weer echt begint, zou dat, dat is een goede suggestie. Dan nog even op de Molenweg. Ja, we moeten daar eens even kijken. Dit gaat natuurlijk over de N259. En het heeft natuurlijk consequenties op de overige wegen ook, zonder meer. En ik denk dat we daar op terzijde tijd even goed naar moeten kijken. Moeten we het bestemmingsverkeer daar weren dat het, zeg maar, van rondonde naar rondonde gaat om dan weer zijn weg te gaan? Op zich vind ik dat geen gekke suggestie om daar eens even goed over na te denken. Stan heeft ook aangegeven over de kwaliteit. Fietspaden heb ik het net... Oh, hij is weg. De kwaliteit van de fietspaden heb ik het over gehad. Goed, dan... De heer Ooms heeft eigenlijk benadrukt het over het viaduct. Wij hebben op dit moment geen, zowel de gemeente heeft nog geen plannen om überhaupt het viaduct weg te halen. Wij hebben wel, en dat staat ook in het stuk, we hebben wel gemeend om ook nog, voordat we überhaupt iets aan die weg gaan doen, het nodige op te halen bij de burgers. Om daar, en dat de heer Van Aert refereerde er ook aan, om dan in elk geval te kijken van, nou, wat zijn alle wensen die er leven bij burgers? Waar kunnen we serieus op ingaan en wat is er gewoon niet haalbaar? Daar moeten we denk ik ook, en dat geeft de heer Van Aert ook aan, moeten we ook gewoon tevoren aangeven wat de marges zijn waarbinnen je kunt handelen. Want je kunt van alles wel willen, maar dat is ook niet de bedoeling. Dan het fietspad. Het fietspad is tussen de rondondes willen wij het fietspad op termijn doortrekken. Maar dat hebben we bewust niet financieel hier meegenomen. Want dan gaan we gewoon ook, zoals gebruikelijk is vaak bij fietspaden, koopfinanciering proberen te krijgen bij de provincie. En die staan daar in principe altijd wel voor open. Dus we hebben bewust dat apart gehouden om te kijken wat daar de mogelijkheden niet zijn. En zelf aanleggen kunnen we altijd nog. Dan, toch verschillende fracties hebben gesproken over de snelheid op de verschillende stukken. Er wordt in elk geval gesuggereerd door de heer Verhaard, ja, natuurlijk, je hebt een stuk van 50, 80, 60. Het is de bedoeling dat het nu in principe 80-80 blijft en tussen de rondondes 50. Dat is het uitgangspunt. En, dat klopt, hè? Ja. Ik wil best nog eens even over nadenken... Is dat te veel? Want als ik naar het stukje kijk vanaf Bergen op Zoom tot de rondonde, dat zou dan 80 zijn. Tussen de rondondes 50 en richting Dinteloord weer 80. Is een uniforme snelheid van 60 kilometer totale weg, is dat niet handiger? Zonder drempels, want dat benadrukt u ook nog. En dat geldt ook voor meerdere die dat aangegeven hebben. Nou, dat zijn in principe een 60 kilometer weg moeten drempels opleggen, want anders mag je ook niet eens handhaven. Maar goed, het zijn wel dingen waar we best nog wel eens even over nadenken. En ik vind het ook belangrijk wat de burgers daar op een gegeven moment van vinden. Even kijken, moet ik even kijken of ik alle fietspaden heb gehaald, ophalen, wisselende snelheden. Het fietspad komt in principe natuurlijk tussen de rondondes, heb ik al een dacht ik al aangegeven. Nogmaals, het verwachtingspatroon moeten we wel kaderen. We moeten wel aangeven wat de mogelijkheden zijn. Zodat de burgers daar ook de belanghebbenden of wat dan ook daar op in elk geval op in kunnen spreken. Ik heb het over het rapport gehad, ook ten opzichte van de heer Veraard, die heeft er ook vragen over gesteld. Rijkswaterstaat had eerst een ander idee, maar goed, uiteindelijk via dat rapport hebben we toch dat bedrag, vind ik, tot een aanmerkelijke hoeveelheid op kunnen hogen. Dan de heer Molhoop. Het fietspad komt tussen de twee rondtondes in, want daarvoor en daarna liggen fietspaden, dus tussen de rondtondes. Want als je nu vanuit Windloord komt, moet je door de stad op de Kromme Weg en dan kun je weer verder. En dus we bedoelen dat daar in elk geval een fietspad komt. Dat is wel op termijn. Maar op termijn bedoel ik dat we dat proberen toch in 2017 gerealiseerd te hebben. Ja, u had het over het landbouwverkeer, met dat het langzaam rijdt. Op dit moment is dat natuurlijk ook al het geval. Je mag natuurlijk op de desbetreffende wegen 80 rijden. En het landbouwverkeer rijdt geen 25 meer, dat rijdt tegenwoordig ook al 40, 45 of misschien zelfs nog harder. Maar dat gevaar, vroeger hadden we nog van die bordjes met 16 kilometer op het tractor, maar volgens mij zitten die tegenwoordig niet meer op. Nee, dat is de verleden tijd. Dus dat gevaar is er nu ook al. Dus in die zin verandert op dat punt niet, afhankelijk van welke snelheid wij in gaan voeren. Goed, voorzitter, ik nogmaals, ik denk, en ik kijk even naar mijn, heb ik nog iets vergeten? Ah ja, ja. Over de regels over het onderhoudsniveau. Wij hanteren als gemeente een wat sterker, een zwaarder niveau dan Rijkswaterstaat. En daar krijg je dus ook financiële verschillen in. En wij proberen van een bepaalde hoog niveau uit te gaan. En Rijkswaterstaat zegt, nou die gaf een ander niveau, laat ik maar gewoon zo noemen. Schoot me nog net even een vraag te binnen van... Nee, er is geen specifiek taxatierapport, maar daar vroeg je ook naar van... wat is een weg waard? Dat is natuurlijk altijd heel moeilijk een taxatie op los te laten. Er schoot me net nog iets te binnen, maar dan ben ik even kwijt. En als ik nog iets vergeten ben, dan hoor ik het graag in tweede termijn. Dank u wel, voorzitter.
Ik denk dat u meer dan uw best gedaan heeft. Ik kijk even rond. Naar rechts, ik begin bij meneer Abenweer. Meneer Van der Spelt. Meneer Ooms. Dan kan ik meneer Huisman eens doorstrepen. Meneer Van Aert. De nevengang doorstrepen. En meneer Van Aken, u stapt op. Akkoord. Dan begin ik bij meneer Aben.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil de wethouder bedanken voor zijn mooie relaas. Ook complimenten van de VVD voor de onderhandelingen trouwens. Dat had ik eigenlijk voor je tijd al moeten zeggen. Wethouders, één antwoord vergeten, meneer de voorzitter. Namelijk de vraag wat de status van de weg zou zijn als de gemeente Steenbergen zou besluiten om de weg Domweg niet over te nemen van Rijkswaterstaat. Is niet erg, in tweede termijn krijg ik ongetwijfeld een antwoord. Over het algemeen zijn de vragen van de VVD naar tevredenheid beantwoord. Maar de vragen van de andere fracties en met name de antwoorden erop wekken bij ons toch nog wel... toch nog wel een reden tot vraag of opmerking. Laat ik beginnen met het viaduct. Ik hoor de Volkspartij zeggen van ja, die viaduct dat moet blijven, want dat verhoogt de verkeersveiligheid. Wij als VVD-fractie kunnen ons daarin vinden. Inderdaad, voor u verder gaat, meneer Neven. Inderdaad, de viaduct verhoogt de veiligheid. En u zegt dan vervolgens, dat slopen van die viaduct, dat kost geld. En dat is dus zonde, want dat is weggegooid geld. Ligt denk ik iets genuanceerder, want het onderhoud van zo'n viaduct kost ook geld. En de vraag is even, voordat we een besluit nemen, denk ik, ten aanzien van viaduct of een rotonde. Ik vraag aan het college om dat in ieder geval in beeld te brengen voordat daar een besluit over genomen wordt. En dan kunnen we afwegen hoeveel hoeveel mag verkeersveiligheid kosten ten opzichte van... van de situaties. Even kijken hoor. Dan de opmerking van de Partij van de Arbeid over de 50 kilometer per uur verhaal. Wij kunnen dat als VVD-fractie volledig steunen. U gaf aan 70 kilometer per uur.
Ja? Wij zouden zelfs suggereren, breng het naar 80 en zeker niet naar 60. Want net als een aantal andere fracties die opmerkingen gemaakt hebben over verkeersdrempels, is de VVD daar ook bepaald geen voorstander van. Die zijn er al inderdaad genoeg in de gemeente Steenbergen. Dus wat ons betreft mag het zelfs naar 80 gebracht worden. En dan schoot ons nog een kleine vraag te binnen. Misschien mogen we die alsnog even stellen. Het gaat met name over het stuk van Dintloord richting de eerste rotonde. Zeg ik dat goed? Daar ligt betonplaten in plaats van asfalt. Gaat daar nog iets mee gebeuren? Ja, het is een stuk tussen de twee rotondes in. Dus niet, ja, dat is op dit moment beton. En de vraag is, wordt dat nog asfalt? Dank u wel.
Dank u wel, meneer Van Spelt.
Dank u wel, voorzitter. Ook de EB66 is blij met de antwoorden die het college gegeven heeft. Wij staan inderdaad niet negatief tegenover dit voorstel. Het is een goed voorstel. We hebben redelijk ons best gedaan. Tenminste, u heeft redelijk uw best gedaan, goed uw best gedaan om geld bij Rijkswaterstaat los te peuteren. Dat is geen gemakkelijke onderhandelingspartner, dat weten wij ondertussen. Wij zijn ook blij dat u inderdaad de suggestie mee wil nemen naar Rijkswaterstaat om voortijdig landbouwverkeer vrij te geven. En dat ook het bestemmingsverkeer voor de Molenweg, dat in ieder geval bespreekbaar is. Nou hadden wij ook nog een vraag over de snelheden, zeg maar. Is het zo dat wij als raad daar nog een herinrichtingsplan moet komen? Dat ligt, komt nog ter besluitvorming aan ons. Oké. Er zijn natuurlijk, drempels zijn niet de enige manier om snelheden te verlagen. Er zijn allerlei andere tactieken mogelijk om snelheden te verlagen. Gelukkig hebben wij tussen de rotondes de mogelijkheid om over een hele brede weg te kunnen beschikken. Dus wellicht is het een ideetje om gewoon lekker slinger de slanger. Dan heb jij tenminste een mooie. Dat remt ook af en je hebt toch de ruimte voor, is gelijk die weg benut. En ten tweede willen wij met die snelheden. We snappen het probleem van gewoon lokaal met de verschillende snelheden. Alleen als jij de N259 richting Bergen en richting Dintloord wil gebruiken als gebiedontsluitingsweg voor de woonwijken Noordoost en de woonwijken Zuid. Moet je dan ons inziens daar toch wel rekening mee houden dat daar wat harder gereden wordt dan 50. Want anders gaan mensen toch andere wegen vinden om naar hun werk te komen. En waar wij dus denken binnen over de burgemeester van Loonstraat. En ja, dat wordt ook niet alles. Dus graag dat we eigenlijk even onze overwegingen om mee te nemen. Van in ieder geval als gebiedontsluitingsweg toch die 80 te houden. En een ideetje voor de 50 kilometer zone. Tot zover.
Dank u wel, meneer Ooms.
Ja, voorzitter, ik zou nog graag van de wethouder horen wat het voordeel is van een 50 kilometer weg tussen de rotondes. En in dit stuk wordt uitgegaan van het niet slopen van het viaduct. Mocht het wel voorkomen, wat het dan kost om het viaduct te slopen. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat er straks de reserve gehaald moet worden. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Van Aert. Nee, valt. Meneer Van Aken.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nogmaals compliment voor het onderhandelingsresultaat van de wethouder. De PvdA blijft vasthouden aan het feit dat veiligheid boven alles staat. En daarom met name gaat onze zorg uit naar het inhaalgedrag op de weg in het verleden, maar ook in de toekomst. En ik denk dat niet zozeer daarbij een snelheid van toepassing is, maar hoe ga je ervoor zorgen dat met de bomen langs de weg er niet dodelijk ongelukken ontstaan? En hoe zijn daar simpele maatregelen voor? Bijvoorbeeld het scheiden van rijbanen met blokjes op de weg. Hoeft niet veel te kosten, maar als het maar effectief is en levens redt.
Dank u wel, wethouder Zomers.
Dank u wel, voorzitter. Ik ga maar even concreet even de vragen langs. De heer Aben, aangaande als wij hem niet overgenomen zouden hebben, of als u zegt van we doen het niet, want we moeten veel meer geld hebben, dan zou hij gewoon bij Rijkswaterstaat blijven. Met alle gevolgen van dien. Want het is dan geen voor hun belangrijke weg meer. En dan zullen de grote kuilen gevuld worden. En in grote lijnen zullen ze nog aan bepaalde eisen moeten voldoen. Maar ik denk dat we dan een weg gaan krijgen waar wij in elk geval misschien al niet blij mee van zouden zijn of worden. Dus dat is eigenlijk de keuze die we gemaakt hebben. Van, ja, plus dat we natuurlijk ook alle verbeteringen die we aan die weg nu kunnen gaan doen, dan ook niet hadden kunnen doen natuurlijk. Dan aangaande het viaduct. Ja goed, er zijn een aantal nu al, die hebben zich duidelijk uitgesproken om te blijven. Ik denk dat het op zich nog iets te vroeg is. Het idee van het college was ook om het viaduct gewoon te houden. Maar ik wil best, dat is ook naar de volkspartij, naar de heer Neven toe, om daar eens even te kijken wat daar onderhoudskosten zijn ten opzichte van sloopkosten. Gewoon voor, om daar een indicatie van te hebben van wat praten we over. Want dat het geld kost, een fix bedrag, dat er eventueel een rotonde aangelegd moet worden. Nou, laten we dat eens, en dat komt niet op, ik begrijp best, dat komt niet op de laatste euro aan, maar daar in elk geval een indicatie van te geven. Dat willen we best doen. Ja, over de kilometers snelheden hebben we het natuurlijk verschillende fracties verschillende keren over gehad. Ik denk dat natuurlijk, het weegt allemaal mee. Ik denk dat het nou iets te ver gaat. Het was de bedoeling 80-50-80 met, en dan ga ik even naar de heer Van Aken toe, met dubbele streep in het midden, zeg maar, ook zoals het eerste stuk bij Dinterwortel is, en ook richting de provinciale weg naar Stamperschat, heb je ook die dubbele strepen. Dat is ook al voor de veiligheid ook al een stuk beter. Maar goed, ik wil daar best nog terzijdertijd nog een keer op terugkomen. Dan tussen de rondondes, want dan weten we allemaal waar we het over hebben, bij Welberg liggen betonplaten, dat klopt. Daar gaan we ook naar kijken, daar moeten we nog verder uitwerken hoe we daarmee omgaan. Dat zit ook in dat verbeteringsbudget in principe. Toch even over de kilometers nog. We zitten natuurlijk ook met onze bus. Want u weet, de bus is een gevoelig onderwerp op dit moment, maar die rijdt op tijd. En als wij nou, zeg maar, het extreem 30 kilometer gaan maken en 50 kilometer, dan krijgen we weer een ander probleem. Dus we moeten daar ook met Arriva in dit geval ook meer rond de tafel, als wij echt de snelheden willen gaan veranderen. En dan zeggen ze misschien wel, ja, dan laten we de molenweg vertaal maar liggen, dan komen we alleen aan de buitenkant van de stad Steenbergen, en dan hebben we weer een ander probleem. Dus misschien lossen we ook weer een probleem op, maar niet wat de bedoeling is dat de bus uit de kern Steenbergen niet meer komt. Rondweg viaduct, veiligheid heb ik het ook even, veiligheid meer maken, dat staat natuurlijk ook voor ons heel hoog en dat vinden we natuurlijk ook heel erg belangrijk om daar in elk geval goed mee om te gaan en het moet gewoon veilig, het is denk ik nu redelijk veilig, maar het moet ook veilig blijven, want gelukkig gebeuren er op deze weg, ook toen het nog druk was, gelukkig weinig echte ongelukken, maar goed, die veiligheid moet wel blijven, zeker als er minder verkeer op zit. Is misschien de kans dat er harder gereden wordt ook groter. Dat is realistisch. Goed, kijk nog even. Ik dacht dat ik nu alles weer netjes beantwoord had. Althans, netjes beantwoord. Ja, dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, wethouder. Ik doe even een rondje, althans, ik kijk nu even een rondje. Maar ik stel vast dat u eigenlijk, wat betreft het raadsvoorstel, alle vragen beantwoord heeft. Het gaat namelijk alleen maar bestemmen van het geld, forteren van het geld, investeringsstaat en de dekking te regelen. Al die andere dingen die wel belangrijk zijn, inhalen. Snelheid, betonplaten, viaduct, belangrijke zaken, maar u heeft in de dikte van in de tekst van het raadsvoorstel heeft u het opgenomen dat u dat nog gaat uitwerken. U heeft nog een overlegronde met de bevolking, u heeft dan even een spel toegezegd, u komt een keer terug naar de raad, voor zover dat geen feitelijke bevoegdheden van het college zijn natuurlijk. Dus mijn voorstel zou eigenlijk zijn aan u, leden van de raad, om dit voorstel door te geleiden als hamerstuk naar de raadsvergadering en volgens het college in de gelegenheid te stellen die nader uitwerken, rekening te houden met uw suggesties en opmerkingen, dat mee te betrekken in het overleg met de bevolking en vervolgens voor of na uitwerking nog een keer terug te komen naar deze ordersvormende vergadering als voorbereiding op een dan eventueel te nemen raadsbesluit. Kunt u daarmee instemmen? Ja, dank u zeer. Dan is daarmee dit onderwerp ook afgewikkeld. Gaat het door naar de raad als hamerstuk. Dan heb ik het onderwerp mandatering van de omgevingsdiensten. Wie mag ik daarover het woord geven? De heer Gommeren zag ik. Ik kijk even naar de speld. Ik kijk mevrouw Korst. Ik zie meneer Knop. Aan de rechterzijde. Niemand. Nee. Nou, meneer Gommeren, beginnen we op u.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, we hadden ook al vragen gesteld over het inkomensstuk 10. Dat stond 11 december 2014 op de agenda. En aanleiding van de brief van de provincie Noord-Brabant, waarin zij de gemeente oproepen om mandatering te verstrekken aan de OMEB voor het nemen van besluit, heeft de VVD-fractie het college gevraagd of deze mandatering ook door onze gemeente was verleend. En zo nee, waarom niet? Het college heeft op 6 december haar eerste antwoord gegeven. En kort samengevat komt het antwoord van het college kwam hierop neer. Men wil grip houden op de besluitvorming. Men wil de Steenbergse standaard hanteren bij de besluiten. Men wil juridische eindcontrole doen over de producten van de OMEB. En de OMEB is in ontwikkeling en heeft nog op allerlei gebieden vooruitgang te boeken. Dit eerste antwoord heeft de VVD-fractie verbaasd en alleen maar geleid tot nog meer vragen. Onze fractie heeft hierop aanvullende vragen gesteld en hierop heeft het college op 21 januari 2015 geantwoord. Deze antwoorden heeft u als raad, als bijlage toegezonden gekregen en er kennis van kunnen nemen. Het college acht het communiceren in klare taal belangrijk voor onze inwoners en is van mening dat de kosten van het opstellen van de brieven door onze gemeente aan betrokkenen wel meevallen, omdat dit samen met de juridische eindtoets kan plaatsvinden. De fractie van de VVD ziet echter de noodzaak van deze eindtoets niet. De aanvragen voor de vergunningen komen digitaal bij onze gemeente binnen en worden daar waar nodig doorgestuurd in opdracht aan de omgevingsdienst. De inhoudelijke toets vindt ook dan al plaats, omdat immers eerst gekeken moet worden welke aspecten aan de aanvraag van de vergunning kleven. Door deze aspecten simpelweg aan de OMWB door te geven, kunnen de door het college genoemde problemen worden voorkomen. Het ambtelijk apparaat is bij toezicht op de hoogte van het te bezoeken bedrijven en kan dan de nodige input geven. Het is dan ook vreemd om pas achteraf alle relevante informatie in de adviezen mee te wegen in een door onze juridische medewerkers uitgevoerde toets. Het college geeft zelf al aan dat inhoudelijk aan de adviezen van de OMWB niets valt aan te merken. De VVD-fractie vraagt zich dan ook nog steeds af waarom deze extra toets dan nodig is. Wij begrijpen dat deze adviezen soms in onduidelijke taal zijn geschreven, maar betekent dat in deze brief een volledige uitleg van de rapporten en adviezen wordt gegeven? Heeft het college onderzocht in hoeverre de begeleidende brief van de OMWB niet in klare taal zijn geschreven? Al met al lijkt het onze fractie dat er veel onnodige kosten worden gemaakt door deze inefficiënte werkwijze. En dat terwijl door het mandateren van de OMWB veel directer kan worden gehandeld en dus veel efficiënter, wat naar onze mening alleen maar wenselijk is. Niet alleen in het kader van kostenbesparing, maar ook voor de betrokkenen, omdat de afhandeltijd hierdoor ook aanzienlijk kan worden verkort. In deze huidige tijd van bezuinigingen toch zeer wenselijk. De fractie van de VVD roept het college dan ook op om de gehanteerde werkwijze los te laten en het mandaatbesluit alsnog te ondertekenen. Onze fractie is ook zeer benieuwd naar de mening van de andere fracties in deze en wil hen dan ook de vraag stellen, wat mag klare taal kosten? Overigens vindt de VVD-fractie het wel een positieve ontwikkeling dat in 2015 alle asbesttaken bij de OMUB zijn neergelegd, te meer omdat daar met name de expertise ligt en met zorg met een dergelijk risicovol aspect moet worden omgegaan. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, meneer Gommeren. Meneer Van der Spelt.
Dank u, voorzitter. Om de vraag inderdaad van de VVD te beantwoorden, wij vinden ook van als D66 dat de OMUB best gemandateerd mag worden. De provincie heeft aangegeven dat dit efficiënter werkt. Ook wij zijn van mening dat een advies dat de OMB maakt, dat wordt naar de gemeente doorgestuurd. De gemeente die husselt daar een klein beetje mee. En dat wordt dan weer doorgestuurd naar de desbetreffende ondernemer. Wij begrepen hebben, zitten er twee FTE hier binnen de gemeente, zeg maar een beetje te husselen. En als we willen bezuinigen, dan lijkt ons dit een hele goede om de mandantering... door te zetten naar OMWB. De OMWB hanteert een layout die door de gemeente Steenbergen aangeleverd kan worden. Dus daar lijkt ons ook geen probleem. Ander onderdeel wat wij uit het collegeantwoord hebben begrepen. De politieke gevoeligheid die de gemeente wil behouden. Dit kan ons inziens ook via het mandaat. Via de opdrachtverlening moet de gemeente namelijk aangeven, of kan de gemeente aangeven, of een procedure politiek gevoelig is. Wij begrepen hebben van de OMB, wil de OMB dit juist? Want dat is een kader van het goed opdrachtgeverschap. Bij handhaving is het nodig om bij het starten van het jaarprogramma, werkprogramma, aan te geven hoe de politiek om wil gaan met de handhaving.
En dat is natuurlijk iets wat de OMB dan kan overnemen. Dus ja, wij zien ook wel voordelen in, zoals ja, de VVD ook. En wij zijn ook benieuwd naar de rest. En de provincie ziet ook voordelen voor de mandatering in. Dus daar, wij zien ook graag dat u dat als college ondertekent. Tot zover.
Dank u wel. Meneer Van Spel, mevrouw Korst.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, we hebben deze vraag wel iets ruimer opgepakt. We hebben bij de begroting van de omgevingsdienst hebben we allemaal een zienswijze in kunnen dienen. En die zienswijze, dat is de manier zoals wij als raad, denk ik, onze controlerende taak kunnen uitvoeren. En daar gaat het nu eigenlijk om, hè? Want u zegt, u vraagt als VVD, zijn we in gemeente Steenbergen in gebreken gebleven door onze verplichte taken niet uit te besteden aan de omgevingsdienst? De omgevingsdienst zegt, door het feit dat de gemeentes dat onvoldoende doen, kunnen wij onze begroting niet op orde krijgen en daardoor niet goed functioneren. Dat is het antwoord ook wat we krijgen, ook van de provincie. Dus onze vraag is, het is ons niet duidelijk, gaat het nu om de klare taal of gaat het over de vraag die we ons eerder gesteld hebben over, ja, eigenlijk over de kip en het ei verhaal. Want is het probleem nu, wat nu geschetst wordt, hè, is dat nu ontstaan door het feit dat de gemeente zijn taken niet aan de omgevingsdienst uitbesteedt of werkt de omgevingsdienst nog steeds niet goed, waardoor de gemeentes zelf hun taken willen moeten blijven uitvoeren om zoveel mogelijk grip op de situatie te houden? Dat is onze vraag.
Dank u wel, mevrouw Korst. Meneer Knop.
Dank u wel, voorzitter. Ja, naar aanleiding van de door de VVD ingestelde artikel 40-vraag en de antwoorden van het college op het verstrekken van het mandaat aan de omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, willen wij als de Volkspartij het volgende opmerken. Op 6 februari jongstleden hebben wij de raad in Steenbergen van de gemeente Etten-Leur de pilot ontvangen, waarin zij de financiële en beleidsmatige kaders voor 2016 van de OMWB heeft vastgesteld. Het college heeft geen mandaat verstrekt om de volgende reden. Dan noemde ik het niet op wat meneer Gommeren zei. Men wil grip houden op besluitvorming, wil de Steenbergse standaard hanteren bij de besluiten. Men wil een juridische eindcontrole doen over de producten van OMWB. En de OMWB's ontwikkeling heeft nog op allerlei gebied vooruitgang te boeken. Deze redenen zijn volgens ons, deze reden om geen mandaat af te geven, die zijn terug te vinden in de financiële en beleidsmatige kaders van de gemeente Etten-Leur. En de Volkspartij stelt voor om dezezelfde richtlijnen aan het OMWB mee te geven als van de gemeente Etten-Leur. Want door de nieuwe wet gemeentelijke regelingen is het mogelijk en wenselijk om gezamenlijk met andere raden gebruik te maken van de versterkte positie die de WGR biedt. En dat kan als raden met elkaar in het kader van de actualisering van de nota verbonden partijen in gestructureerde werkwijze af te spreken. Om aan de voorkant input te leveren. En dat sluit dus precies aan wat de gemeente wil. Voor de financiële en beleidsmatige kaders die de gemeenschappelijke regelingen op moeten stellen. En door een goede gestructureerde afstemming tussen de raden onderling wordt immers maximaal geborgd dat gemeenschappelijke regelingen als verlengd lokaal bestuur op een efficiënte en effectieve wijze een bijdrage leveren aan de maatschappelijke effecten zoals opgenomen in de gemeentelijke programmabegrotingen. En omdat dit naadloos aansluit bij de argumenten van het college om geen mandaat af te geven, stelt de Volkspartij voor om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de door de Etten-Leur gehanteerde kernwaarden. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Ik kijk even naar het college, de burgemeester.
Dank u wel, voorzitter. Het vraagstuk wat de heer Knop aansnijdt is natuurlijk heel wezenlijk. En het is bekend dat gemeenten in gezamenlijkheid ook aan het werken zijn aan een uitgangspuntennotitie voor verbonden partijen. En wij zullen ook vanuit het college proberen u te faciliteren, zodat u uw rol kunt pakken, uw verantwoordelijkheid kunt nemen als het gaat over gemeenschappelijke regelingen in algemene zin. We hebben de gemeenteraden overigens in West-Brabant al eerder gedaan, de zogenoemde 3x3 percentage bezuinigingsopdracht die vanuit de gemeenteraden destijds is uitgevaardigd, heeft in die zin goed gewerkt. Dus heel wezenlijk, wat ook, ik heb die brief van Etten-Leur uiteraard ook gezien. En ik denk dat het een goede gedachte is om als gemeenteraad na te denken van wat moeten de uitgangspunten zijn bij de begrotingen van onze gemeenschappelijke regelingen. Maar het is een heel groot vraagstuk wat u aansnijdt en ook veel breder dan het onderwerp wat de VVD op vanavond hier heeft willen aankaarten. Andere opmerking vooraf mevrouw Korst, de gemeente Steenbergen heeft haar wettelijke verplichtingen neergelegd bij de OMWB. Dus wij schieten daar niet in tekort. En het volume wat wij neerleggen bij de OMWB is niet minder dan waar de OMWB op mocht rekenen. Dus wij zadelen niet de OMWB dan wel andere gemeenten op met een extra opgave, bezuinigingsopgave, anderszins omdat wij niet het volume inbrengen. Dus daar zit het vraagstuk ook niet. Voorzitter, wat wij allemaal opgeschreven hebben is uiteraard het college standpunt, maar mag ik een ontboezeming doen. 30 jaar bezig zijnde om de gemeente te brengen naar samenwerking op milieuterrein. Hoor ik wel goede dingen, ook vanavond hier. En ook ik zou best op een ochtend wakker willen worden met de gedachte dat de gemeente Steenbergen alles heeft overgebracht naar de OMWB. En dat dat kon, omdat ze hun werk gewoon goed doen en dat het daarmee ook efficiënt, kostentechnisch interessant en voor de klant vooral ook de goede zaak bleek te zijn. En toch schrijft het college van Steenbergen op wat ze opgeschreven heeft. En dat is jammer genoeg, want zo wil ik het ook benaderen, omdat de OMWB er in de beleving van het college op dit moment niet aan toe is. En het college vertrekt met u uiteraard met de klant. Waar bedienen wij onze klant het beste mee? En wij ook willen kijken hoe kunnen we het zo goedkoop mogelijk doen. En vanuit die redeneringen komen we toch tot de conclusie dat op dit moment het verstandig is om toch niet verder te gaan met het mandateren. Misschien een beetje inkleuren. Er is afgelopen jaar veel ter verbetering ontstaan bij de OMWB. Maar desalniettemin hebben de eigenaren, zeg maar de provincie en de gemeente, op dit moment de druk maximaal opgevoerd. Wordt er een extern onderzoek gedaan naar het functioneren van de OMWB. Omdat er gewoon verbeterslagen moeten komen die er op dit moment nog niet zijn. En vanuit dat lastige moment lijkt mij het niet verstandig om nu verdergaande dingen daar neer te leggen. Maar laat eerst de OMWB maar eens zien dat ze die verbeterslag ook echt maakt. Kijk, het is maar de vraag of mandatering kostentechnisch interessant is voor de gemeente Steenbergen. Steenbergen was een van de weinige, misschien wel de enige gemeente die haar controles liet uitvoeren door een commercieel bedrijf. Dat was financieel uiterst interessant. En wat gebeurde dan? Een bedrijf deed de controles en bracht het hier binnen. En het werd hier juridisch afgewikkeld en in een nette, heldere brief naar het bedrijf toe gecommuniceerd. Nou, die werkwijze zijn we blijven doen. Dus als we gaan mandateren, dan zullen die twee formatieplaatsen ongetwijfeld moet betaald worden aan de OMWB. Dat gaat dan niet vanzelf met dezelfde kosten die we niet betalen. Nee, dan betalen wij gewoon de rekening van 2 FD extra aan de OMWB minimaal om die taak te kunnen doen. Dus wees even voorzichtig met de veronderstellen dat het dan allemaal om niet en tegen dezelfde kosten gaat. Maar de kern van het verhaal is, voorzitter, dat de OMWB op dit moment helaas niet helemaal op orde is. Dat men de ICT-systemen van al die oude gemeenten en de provincie nog niet heeft weten te synchroniseren. Dat het gegeven wie naar het bedrijf gaat bepaalt hoe de controle plaatsvindt en op basis van welke formats en op basis van welke ICT-ondersteuning. En daarom willen wij zelf zolang toch die kwaliteitsslag in huis kunnen maken. En ja, ik hoor heel veel gemeenten mopperen. Ik wil daar niet te veel in meegaan, want ik heb het hart op de goede plaats als het over de OMB gaat. Maar ik denk dat we even de tijd moeten gunnen om die kwaliteitsslag ook feitelijk te zien. Dank u wel.
Een helder antwoord, dank u wel. Ik kijk even rond. meneer Gommeren, meneer Van der Spelt, mevrouw Korst en meneer Remery. Meneer Gommeren, ga uw gang.
Ja, dank u wel voor uw antwoord. Ja, ik heb toch nog wel een vraag, want u zegt van dan moeten wij bij de OMWB, als we natuurlijk, we geven de OMWB de opdracht. U krijgt de brief, de gemeente krijgt het resultaat terug, het moet dan getoetst worden. Wij denken eigenlijk dat het mogelijk is, omdat er weinig afwijkingen, of eigenlijk geen afwijkingen in uw controle geconstateerd zijn. Dus dat die OMWB die brief rechtstreeks naar de aanvrager zou kunnen sturen. Dus wij zien eigenlijk even niet waar die twee extra FTE's bij de OMWB vandaan moeten komen dan. Dus dat was eigenlijk de vraag die ik even wilde stellen. Voor de rest denk ik wel, u heeft al een keer in een eerdere vergadering hier al iets meer over gezegd, denk ik. Dus dat is ons wel duidelijk. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Van der Spelt.
Dank u, voorzitter. Ja, wij inderdaad als de VVD, aangezien de adviezen die de OMWB geeft eigenlijk niet door de gemeente gecorrigeerd worden, lijkt het ons inderdaad niet anders dan dat er een bepaalde layout, een bepaalde format aan de OMWB wordt aangeleverd waar dat advies dan in gegoten wordt. En dan hoeft dat niet hier 2 FTE nog eens al dat hele advies weer eens om te husselen. Dat kan gewoon een bepaalde format zijn. Dus wij zien ook niet echt waar die 2 FTE bij de OMWB vandaan komen. Dan hadden we daarnaast nog even de opmerking van ja, wij als gemeente Steenbergen, wij zijn ook ja, lid of wij nemen deel aan de OMWB. In hoeverre is het u als college ja, mogelijk om daar toch proberen, want ik begrijp u volledig en hart op de goede plaats in de OMWB. Zijn wij ook mij van mening, dat is wel de organisatie die het moet gaan doen. Je kan niet als gemeente elke expertise zelf in huis hebben. Als een organisatie, de OMWB, is daarbij uitermate geschikt voor. Maar dat was onze vraag van, ja, in hoeverre krijgt u de neuzen, kunt u invloed uitoefenen om al de neuzen de gelijke kant op te krijgen om toch ja, die efficiëntieslag, die verbeterslag bij de OMWB te realiseren. Tot zover.
Dank u wel, meneer Van Spelt. Mevrouw Korst.
Ja, dank u wel. De Omgevingsdienst Brabant Noord, die weet eigenlijk na anderhalf jaar, is het voor hen nog onduidelijk inderdaad welke wettelijke taken en inbreng van de taken dat het uitgebleven zijn. Terwijl de Omgevingsdienst Brabant Zuid weet het wel. Maar die wilden blijkbaar onderling die taken, die informatie met elkaar nog niet delen. Dus er is nog een hoop onduidelijkheid, ruis op de lijn. En nou ja, we zijn toch niet als enige gemeente die dit zo vinden. Hè. Er zijn meerdere gemeentes die als gemeente Steenbergen denken. Ik denk dat de omgevingsdienst die slag aan het maken. En die zullen zo snel mogelijk, denk ik, moeten zorgen dat er duidelijkheid komt. En nou ja, ik denk dat we op dit moment Steenbergen, de manier waarop we nu werken, daar moeten we achter blijven staan. En hopen dat het zo snel mogelijk de omgevingsdienst de zaak goed op de rit heeft.
Dank u wel, mevrouw Kort. Meneer Emery?
Ja. Dank u wel, voorzitter. Ik heb in de eerste termijn heb ik mijn eigen niet het woord genomen. Waarom niet? Omdat ik eigenlijk niet goed wist welke kant het opging. Dat weet ik nu beter. Ik kan de analyse die de Volkspartij heeft gegeven helemaal volgen met het antwoord van het college. Waarom? Er is destijds op een gegeven moment een presentatie geweest. Daar is heel stellig, er werden grote woorden gebruikt. Dat werden indrukwekkende statements naar voren gebracht van duidelijke efficiëntie. We zouden flink gaan besparen. En dat soort zaken. Toen hebben we gewoon als raad ook aangegeven destijds van wij willen graag grip op de situatie. Dus op zich zijn wij als partij gewoon helemaal volledig eens dat die grip er blijft. En nu zie je ook dat de ontwikkeling, en dat komt ook wel een keer goed, alleen het is nog lang niet op dat moment dat het al, er zijn nog dingen die gewoon niet goed gaan. Dus ik denk dat het ook verstandig is om voorlopig de grip te blijven te houden, dat je daar invloed op kan uitoefenen. Want als je dat uit handen geeft, dan denk ik dat het wel eens de andere kant op gaat die we met z'n allen willen. Dus dat wilde ik toch nog eens even ja, naar voren brengen, hoe dat destijds naar voren is gebracht en tot de zaak zoals het nu is. En dan hoop ik natuurlijk wel als partij zijnde dat we straks die stappen kunnen maken dat we een sterke OMWB krijgen. Maar zover is het jammer genoeg nog niet. Dus daarom vinden wij het feit van het grip houden vinden wij een goede zaak.
Meneer Knop, u wilt nog?
Ja, ik wil daar even op reageren, want we hebben het over het financiële plaatje. En dan wil ik dit even een kleine alinea delen van de gemeente Etten-Leur met jullie. En dat gaat over het financiële gedeelte. Die zeggen het uitgaan van een sluitende, realistische begroting waarin geen, of ten opzichte van voorgaande jaren aanzienlijke, lagere stelposten meer zijn opgenomen voor de te realiseren omzet. En in de meerjarenraming uitgaan van teruglopende baten vanwege algemene bezuinigingen, terugloop van werkzaamheden vanwege de trend en meer algemene regels en minder vergunningen en een risicobenadering met toezicht en handhaving. En tenslotte in de ontwerpbegroting de uitwerking van de efficiëntiedoelstelling duidelijk zichtbaar presenteren. Hier staat eigenlijk wat wij graag willen. En wellicht is wel Etten-Leur dan de partij waar we ze mee zouden moeten praten, voorzitter.
Zover. Dank u wel, voor portefeuille. Mag ik u uitnodigen voor een tweede reactie?
Ja, nog even richting de heer Knop, voorzitter. De begroting, ontwerpbegroting van de OMWB komt altijd voor u als gemeenteraad ook voorlangs, waarbij u zinswijze kunt aangeven. Dus ik nodig u graag uit om dan kritisch te kijken hoe die begroting 2016 eruit zal zien. Natuurlijk meer van het spel, wij zijn ook vertegenwoordigd in het algemeen bestuur als eigenaar van de OMWB. En ook wij spannen samen met eigenlijk alle eigenaars om te zorgen dat die organisatie zo snel mogelijk op het juiste niveau gaat functioneren. Vandaar ook dat onderzoek wat op dit moment loopt. Ja, we moeten wel opletten, denk ik, voorzitter, dat we die FTE's nu absoluut gaan zien. Maar iemand, het was u denk ik, die zei van nou, volgens mij werken hier in huis 2 FTE. En mijn stelling is dat je u niet mag veronderstellen dat wanneer u die mannetering doet, dat die 2 overbodig zijn en dat er geen extra rekening vanuit de OMWB komt. Want zo is het niet. Het zijn technici die nu de controles doen. En ook als OMWB dat moet afwikkelen, zal een andere discipline die technische rapportage moeten doen, begeleiden met een brief en zeg maar juridisch op de juiste wijze het bedrijf daarin benaderen. Dus het is niet zwart-wit, alleen maar bezuiniging in die zin. Maar goed. Voorzitter, het is geen agendapunt ter besluitvorming. Mijn oproep is van, nou ja, goed begrepen waar u heen zou willen. Althans, een aantal fracties hebben dat uitgesproken. Maar mijn oproep is van, nou, in principieel misschien niet verschillend, daarin zit het. Maar wel zorgen dat de OMWB zich ontwikkelt, zodat dat moment van overweging echt aan de orde kan komen.
Dank u wel. Zoals de portefeuillehouder zegt, het is geen agendapunt. Ik denk dat het in 2 ronden nu goed en volledig besproken is. Mocht de behoefte bestaan bij met name de VVD, denk dan even de aanbrenger van dit voorstel om er later over te spreken, staat u uiteraard vrij om een motie in te dienen over dit onderwerp. Maar ik denk dat inhoudelijk dit vanavond op deze wijze zorgvuldig en goed aan de orde is geweest. Met dank aan ieders inbreng hierover. Dan sluit ik hiermee dit onderwerp en dan kom ik bij de ingekomen stukken en de toezeggingenlijst. En 2 opmerkingen vanuit de Volkspartij zie ik hier, de heer Knop, over de bushalte punt 1 bij de ingekomen stukken. Meneer Knop.
Dank u wel, voorzitter. Bij de ingekomen stukken en dan de toezeggingenlijst. Daar staat de molenweg afgedaan. Er is een gesprek geweest met de bewoners daar, maar daar moet nog een gesprek plaatsvinden, denk ik, met Arriva en Stadlander. Dus ik zou dat willen aanhouden in plaats van afgedaan. Mogelijk.
Kunt u daarmee instemmen, wethouder?
Wat ik eerst voorop stel, dat ik niet daar schuldig aan ben dat er afgedaan op staat. Daar heb ik geen enkele invloed op gehad.
Nee, maar het is gewoon een simpele vraag. Nee, maar, kunt instemmen.
We zijn nog mee bezig en dat weet de heer Knop ook. Dus wat mij betreft kan het woordje afgedaan weggehaald worden. Geen enkel probleem.
Prima, dank u wel. Meneer De Neve over de Heenshoeven.
Ja, voorzitter, ik begin eerst even met je agenda punt 00, de toezeggingenlijst. Dat bestaat bij 20, ook afgedaan. En daar denkt de Volkspartij, de fractie Volkspartij, iets anders over. Want het is helemaal niet afgedaan, volgens ons. De Heenshoeven, Alle antwoorden hadden we graag de inzage willen hebben. We zien ook graag het verslag van wethouder Elmers en de Polder tegemoet. En we zijn benieuwd of Leverheid Heen geïnformeerd. Er staat in die brief wel eens contact met Leverheid Heen geweest. Maar voor kennisgeving aannemen is voor ons een te vroeg stadium. En graag alle antwoorden ter inzage leggen. Tot zover.
Kan het college er ook mee leven?
Nou, ik heb nog wel een vraag over wat dan in uw beleving nog ontbreekt. Want alle papieren stukken zijn bij mijn weten ter inzage gelegd. En van contacten die er zijn geweest tussen het college en bijvoorbeeld de leefwijzegroep zijn niet altijd papieren verslagen van. Want er wordt ook wel eens gebeld om te informeren en dergelijke. Dus ja, ik weet niet goed. Bij mijn weten hebben we gewoon alle documenten die er zijn vanuit 2013 en 2014 aangeboden. En ja, meer dan dit is er volgens mij niet.
En even.
Volgens mij missen we een verslag van wethouder Zijmans en de Polder. En ik heb een verslag, er moet een verslag zijn volgens mij. Maar ja.
Ik denk dat u het verslag bedoelt. Wij hebben natuurlijk als we met leefbaarheidsgroep rond de tafel gezeten. Daar is een verslag van. Als u dat, dat is geen enkel probleem. Ik zie niet waarom. Dat we,
ja, bedoelt
ja.
U van de zomer.
Ja, ja. Dat klopt. Dat is op zich niks geheims aan. Daarna, en misschien toch even, heb ik telefonisch contact gehad toen wij duidelijk wisten hoe de vork in de steelt. Heb ik telefonisch contact gehad met Leefbaarheid Heen en erover gesproken, medegedeeld dat dit het geval was.
Goed, met eenvoudige vraag is gewoon een woordje afgedaan. Er even nog vanaf mag en dan wacht u stukken even af. Akkoord? Dank u wel. Dan. Dank u wel hartelijk. Zijn we bij de sluiting van deze vergadering vanavond. Toch nog om 10 uur, val me niet tegen. Dank voor uw actieve inbreng en wel thuis. En graag tot de raadsvergadering.